Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdag 28 juni 2018, midden in het WK, 2 weken voor de Tour. Live vanuit zonnig Utrecht, vanuit het Hol van de Leeuw, op het balkon van Frank Heijnen, is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Het is midden in de zomer. De komende dagen worden we onderworpen aan tropische temperaturen. En dan gaat het bij ons kriebelen. Het WK is nog bezig, maar wij zijn op hoogtestage. Tim slaapt al 2 weken in een tentje op zijn dak in Amsterdam-West. De Tour begint dit jaar op 7 juli, expres iets later vanwege het voetbal. Is dat lang genoeg voor Dumoulin om te herstellen van de Giro? Is het laat genoeg voor Mollema om in vorm te komen? Hoeveel tijd heeft Gesink dan al gepakt? En wint Quintana hem dan eindelijk? Wij bespreken het met de queen van het Nederlandse wielerjournaille, de huiscolumnist van HP De Tijd, de televisierecensent van de Volkskrant en Dumoulist van het Eerste Uur, Frank Heijnen.
Wij hebben dit jaar gekozen voor de originaliteit van Ed Wegelius. Luistert naar Van Morrison van Frank Heijnen.
De Hartgasprijs voor het beste sportjournalistieke verhaal van 2009 gaat naar Frank Heijnen voor zijn verhaal. Ed Wegelius luistert naar Van Morrison. Het was het eerste sportjournalistieke verhaal van de 24-jarige schrijver. Hij wint een cheque van €7500 en een kunstwerk van Jeroen Henneman. Die ontving hij uit handen van FC Twente-voorzitter Joop Munsterman. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France.
Sitting right next to you. Frank, wat leuk dat we langs mochten komen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Eindelijk. We zitten al 3 jaar achter je aan, hè?
3 jaar?
Denk ik.
Jullie bestaan nog helemaal niet 3 jaar, toch?
Tour 2016. Is dat 2016, 2017? We zitten nu in 2018. Dat noem ik 3 jaar, Frank Heijnen.
Dat is waar. Ja, ik ben heel vaak in deze periode op vakantie. Of in ieder geval in de tourperiode. Hmm. Dus altijd als jullie langzaam tourkoorts krijgen, dan zit ik in Italië of in China of in ergens anders.
Is dat niet gek voor iemand die zoveel over wielrennen schrijft om dan juist tijdens de tourvakantie te zijn?
Nee, het rare bij wielrennen is, of in ieder geval, bedoel, ik heb geen vaste opdrachtgever zodat ik naar de Tour moet of zo. Ik schrijf gewoon over wat ik zie als ik aan het werk ben. En natuurlijk tijdens de Tour zouden mijn stukjes misschien meer gelezen worden. En ik vind het ook leuk om te lezen of om te schrijven dan. Maar het rare aan wielrennen is dat zodra je niet kijkt, vind ik, of je bent niet in staat om te kijken, dan bestaat het voor mij ook niet helemaal. Dus ik vind het alleen maar leuk als ik thuis ben en kan kijken. Maar bijvoorbeeld als ik weg ben op een zondag dat Luik Bastenaken Luik is, ja, dan kan het me eigenlijk niet zoveel schelen wie er wint. Want ik moet het gezien hebben. Snap je? En ik kijk wel altijd als ik kan, maar als ik niet kan, nou, dan gaat het langs me heen.
Een mens moet ook een keer op vakantie, Frank.
Precies, ja.
Hey, wij zijn hier te gast bij jou thuis.
Ja.
Je hebt een appeltaartje voor ons meegenomen.
Ja.
We zitten op het balkon, hè? Vandaar het balkon. Achtergrondgeluid soms.
Ja, precies. Op een heerlijk balkonnetje. En ik kijk uit op jouw bank. Is dat de bank waar de columnist de gedachten laat lopen?
Ja, nou ja, waar ik in ieder geval lang uit op lig als het koers is.
In je joggingbroek.
Ja, behalve dat, ik weet niet of dat, misschien is dat een kijkersvraag meteen. Want ik af en toe, zeker bij de Giro, dat was natuurlijk op Eurosport.
Ja.
Of het kan ook zijn dat ik de tv op de bovenste verdieping heb staan. Maar die Eurosport stoorde 3 weken lang. Dat was echt vreselijk. Dus ik moest de hele tijd dus op een laptop een livestream zien te vinden. Want de tv deed het niet.
En alleen Eurosport stoorde?
Ja.
Dat is
echt afschuwelijk.
Nou ja, dat ligt eraan of je die reclames als storing beschouwt of niet.
Ja, maar misschien dat Ziggo mij even wil bellen.
Dat was gewoon Eurosport reclame.
Ja, precies. Oh, het is eigenlijk gewoon een oproep dat Ziggo jou even belt.
Dit soort
Ronald Koeman Hawaiianas.
Het is een hulpkreet.
Ja, een soort mid-mention in de podcast. Ziggo, neem contact op.
Ja, nee, maar hier lig ik.
En hoe werkt het dan? Dus dan ga je, wanneer schrijf je het liefst? ook tijdens de koers?
Nou, ik maak wel aantekeningen tijdens wedstrijden. Dus als ik weet van, tijdens de Ronde van Vlaanderen, daar ga ik sowieso over schrijven.
Ja.
En de Giro vaak ook.
Maar wat schrijf je dan op?
Vaak citaten van de commentatoren. Want ja? Die vind ik en heel mooi. En die kun je niet zo makkelijk meer. Oh jee.
Sorry, ja, nee, dat is gewoon. Dit is ook. Het is live radio, hè? Ja, dit, ja, dus dan krijg je dat.
Ja. Gaat verder. En citaten van commentatoren. En gewoon rare dingen die je opvallen. Waarvan je zeker weet dat ze nergens anders meer terug gaan komen. Dat hoop ik dan tenminste.
Ja.
Dus waar niet eindeloos over getwitterd wordt. Gewoon de grote dingen, die kan je nog terugzoeken en teruglezen. Maar de kleine dingetjes, die noteer ik. Een rare man alleen in langs de kant van de weg als het heel hard regent of zo. Ja. Tijdens dwars door Vlaanderen. Dat moet ik dan opschrijven.
Was dat je hoogtepunt van dit wielervoorjaar?
Ja, ik weet niet of dat dit wielervoorjaar was, maar het was in ieder geval een hoogtepunt van één van de wielervoorjaren.
Want ik zat toen in de auto.
En ja, dat is waar, ja.
Ja.
Oh, ik dacht dat je hier Willem mee bedoelde. Nee, zijn nee, 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 het man was langs de weg in dwars door Vlaanderen?
Nee, het was totaal geen...
Dat had ik prima kunnen zijn, ja.
Nee, gewoon willekeurige, rare types. Dat zou jij in theorie ook kunnen zijn. Ja.
Ik kan me bij Dwars door Vlaanderen vooral nog herinneren dat we langs een fabriek reden. En dat was, volgens mij was het soort slachterij.
Ja.
En daar stonden echt de mannen in witte pakken met bebloede schorten langs de kant in de regen naar de koers te kijken. En toen dacht ik echt, veel Vlaamser dan dit gaat het gewoon niet meer worden.
Je had de VVV even diep in de buidel getast. Ja,
dit moeten we even laten zien. Hey, wat was je favoriete koers dit jaar tot nu toe?
Tot nu toe? De Ronde van Vlaanderen, denk ik. De combinatie van dat het en heel spannend was en dat er toch een Nederlander wint, vond ik heel prettig.
Ja.
De Giro als geheel natuurlijk. Hè. Maar goed, dat denk dat iedereen daar wel het over eens is. En die gewoon dan met name natuurlijk die ene etappe,
ja,
waarin je tussen alle emoties heen en weer werd geslingerd.
Hoe heb jij hem beleefd als dumolist?
Nou ja, dat was zo'n etappe. Was ook heel mooi weer die dag, weet ik nog. En weet ik nog, alsof het...
diep in de jaren 60 heeft plaatsgevonden.
Ja, ik was nog jong. En ik zette even de tv aan om te kijken van hoe ver is het nog. En wanneer moet ik gaan kijken? Ik dacht, ik ga even hardlopen of fietsen of nog even werken. En het was om 1 uur 's middags. En toen was het dus volle bak. Toen reed Sky volle bak die was het de Finestre?
Mm-hmm.
Omhoog. En toen dacht ik, ja, hier kan je volgens mij niks meer van missen. Want vanaf nu is het aan één stuk door. En dat is eigenlijk altijd bij dat soort wedstrijden. Daarna zakt het ook weer in. Maar ja, dan kan je niet meer stoppen met kijken. Dan moet je wel doorkijken.
Dan moet je die 80 kilometer moet je gewoon slikken.
Ja, die moet je helemaal doorheen. Terwijl eigenlijk was het toen al gebeurd natuurlijk. Of in ieder geval, je zag het langzaam gebeuren. En dat was ook een beetje kijken naar een soort pleister die 3 uur lang van een wondje wordt afgetrokken.
Ja. Jij bent de uitvinder van het begrip dumolisme, hè?
Ja, volgens mij wel, ja. Ja, eigenlijk.
Ja,
wel.
Toch? Ja. Dan moet je gewoon claimen.
Nee, dat is echt zo.
Ja, ja. In mijn hoofd in ieder geval.
Dumolist in ieder geval. Ja. En het dumolisme.
Hoe zou je het dumolisme anno 2018 duiden? Want dit is geboren volgens mij toen de Tour startte in Utrecht.
Zeker.
We zijn 2 jaar verder inmiddels.
Ja, 3 jaar.
3 jaar.
ik schreef toen een stukje. Een soort open brief. Nou ja, dat is een klassieke vorm natuurlijk voor columnisten die het ook niet meer weten. Aan Dumoulin, waarin ik zei, oh god, iedereen in Utrecht. Ik woonde toen nog ergens anders. Ik woonde op de Neude in Utrecht, midden in Utrecht. En alles,
van Monopoly?
Ja, je kan het kopen. Maar daar was iedereen was daar enorm mee bezig. Dus het was echt helemaal al die etalages geel. En er waren allemaal, ja, iedere galerie kon je wel een wielerlezing bijwonen of zo. Dat was echt vrij absurd. Dus ik was daar ook helemaal door bevangen. Want ik zat daar echt toen middenin. Ik schreef er veel over en ik werd overal uitgenodigd om dan over te vertellen en zo. Over mijn boek en mijn columns. En toen dacht ik, ja, hij moet ook winnen nu ook. Want dit is in de lijn van... opbouwen naar een bepaalde climax. Die climax moet natuurlijk zijn dat hij geel pakt. En het kan ook. Dat was gewoon echt heel die kans was echt aanzienlijk eigenlijk.
Ja.
Dus toen heb ik een open brief geschreven waarin ik het woord dumolist heb gemunt.
Ja.
Ja. En een dumolist is eigenlijk iemand die alleen maar hoopt. Want daarna kwam er heel veel kritiek die week daarna, want dat werd heel erg opgepikt, die column. En zei mensen, ik ben dumolist. En er kwamen het koers maakte er shirts van.
Mm-hmm.
Tom onder de dom, ik ben een dumolist. En dat ging over. Er waren vlaggen bij de supermarkt, kon je krijgen.
Heb je er nog wat aan verdiend?
Nee. Ja.
Helemaal niks?
Nee, ja, ik dacht, ik moet misschien eens een keer... volgens mij was de Jumbo. Misschien moet ik die nog eens, de Jumbo in Limburg. Die moet ik misschien nog eens een keer...
Dat is wel maar, dat heeft de katholieke kerk dan beter gedaan.
Ja. Maar in ieder geval, toen heb ik daarna moest. Er was ook heel veel kritiek. Dus we kwamen allemaal stukken in de krant van. Ja, mensen zijn ook opportunistisch. En sommige journalisten. Die denken dat het er zomaar even. Dat ze zomaar even geel kunnen pakken, die Nederlandse renners. Weet je hoe moeilijk dat is? Alsof ik echt oprecht dacht van. Dat dit. Hij was allemaal plat. Ja. Dat is natuurlijk een stijlvorm die misschien niet iedereen in één keer ziet. Dus toen heb ik daarna geschreven, dualisme is een geloof waarin de hoop centraal staat en niet de verwachting.
Ja, ik zou hoop en verstehen, Willem, zou ik zeggen.
Willem houdt hier ook aan vast, hoor. Die is echt onverwoestbare dualist.
Volbloed dualist.
Ja.
Ik voelde me eigenlijk eindelijk gezien toen je deze term muntte.
En
eindelijk een identiteit.
En wat je vroeg van hoe staat het dualisme er nu voor? Hoe staat jouw dualisme er richting de Tour voor? Want dat is natuurlijk wel, want ik ben dubbelhartig.
Want jij had het over de hoop. Ik vind de echte dualist is ook een versteer.
Ja.
Hè, om jouw Tim's favoriete term maar even te gebruiken. Dus je moet ook Dumoulin leren begrijpen.
Ja.
En wij dus de Giro hadden we telkens over dat we Dumoulin vooral een oeuvre-renner vonden.
Ja.
Dus die is niet af te rekenen op één koers.
Nee,
dus,
dat geldt eigenlijk voor alle renners natuurlijk. Hè?
Ja, dat is zo. Maar dus moet je Dumoulin ook nu al beschouwen als een renner die in 10 jaar tijd heel veel ereplaatsen gaat pakken. En heel veel dingen. En in dat kader zou ik zeggen dat ik de Giro waanzinnig knap vond van hem. Dat was een geweldige koers. En dat was er toevallig één op één dag heel veel beter. Nou, daar zal over 2 jaar wel een uitspraak over komen. Gok ik zo. Maar,
zijn we daar nu al, Willem?
Nee, maar dat is ook het enige wat we erover gaan zeggen.
Ik wou net zeggen, je legt wel gelijk een bommetje, hoor.
Ik weet het ook niet. Maar Dumoulin, dus ik verwacht niet zo. Ik heb niet zo hele hoge verwachtingen van hem tijdens deze tour. Nee,
je dekt een beetje in, volgens mij, of niet?
Ja, en toch gaat hij ons wederom verrassen. Dat hoort ook bij Dumoulin.
Ik heb wel hoge verwachtingen, eerlijk gezegd. Maar goed, daar zullen we het zo meteen nog op terugkomen.
Kijk, je kan dat op verschillende. Het interessante aan dualisme is dat je kan natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Misschien ben ik wel geen dualist in de zin van dat ik mezelf dus ook altijd emotioneel indek tegen dit soort dingen. Dat als ik Dumoulin, als er zo'n groot talent aankomt, dan ga ik de hele tijd zeggen van nou, voor mezelf ook. We moeten nog wel zien en misschien gaat hij vallen of
ja, maar jij bent bevangen door de mollemanie.
Ja, Tim is meer een molleman dan een dualist.
Oh ja, ja. Ik vind Mollema ook te gek, maar het is wel moeilijk om fan te zijn van Mollema, vind ik.
Nou, dat kost Tim geen enkele moeite.
Op het moment dat Mollema een zoon krijgt en die Tim noemt, dan weet je hoe laat het is.
Het is ook wederzijds, hè, de liefde.
Ja, het is.
Want?
Nou, zijn zoon heet Tim. En de geruchten gaan toch wel dat ik daar veel mee te maken heb.
Laat zijn vriendin het niet horen.
Het was een tribute.
Tim de Gier Mollema, zo heet hij eigenlijk.
Ja, dat is, ja, daar heeft hij nog niet publiekelijk gecommuniceerd. Nee. Maar daar heeft hij wel alle schijn van.
Hey, maar Frank, dat was echt. We zaten net in een koffietentje hier om de hoek voor te bereiden. Ja. En een beetje onze zenuwen eronder te krijgen.
Koffieboontje.
Koffieboontje. Je komt niet elk moment natuurlijk op bezoek bij de grootste columnist van Nederland.
Nee. Nou, ik wel dan.
Maar... Jij en je vriendin ook. Ze hebben al 2 mensen voor wie dit niet geldt. Maar met name Jonne was erg opgewonden. En toen vroeg hem waarom. En toen ging hij vertellen over dat hij jou ooit jaren terug zwaar fanmail had geschreven.
Ja.
En jullie hadden het er net al over. Maar ik dacht, misschien moet Jonne even voorlezen wat hij ook alweer geschreven had aan Frank.
Nou,
niet terugkrabbelen nu.
Nee, absoluut niet. Maar zoals de vastluisteraar weet, ben ik vrij lang van stof. Het is... een pagina of 4. Nou heb ik hem samen met Dirk...
Echte fanmail.
Ja.
Zaten er ook lippenstiftkussen op?
Nee, maar we hadden wel parfum gesprenkeld. Erop. Ik weet niet of je dat nog door hebt gehad. Ja, maar,
op je MacBook.
Ja. Nee, ja. Frank, jij schreef toen 6 dagen per week, volgens mij, voor HP.
Ja.
En Dirk, een vriend van mij en ik, echt... nou ja, je hebt zo'n vast rondje aan websites waar je dan komt en... Jij was eigenlijk altijd de afsluiter voor ons.
Het kerstje op de taart.
De kerst op de taart. En toen...
De cerise op de taart.
De cerise, ja.
Ja, dat is toch wel...
En toen liet je ergens vallen dat je zou stoppen. En ja, Dirk en ik, de schrik sloeg ons om het hart natuurlijk. En ja, toen heb ik een mail gestuurd samen met Dirk met... Ja, een fanmail eigenlijk. Of eigenlijk om hem te bedanken, omdat het... Ja,
fanmail is echt zwak uitgedrukt, hè? Dat
is... Ja. Ja. Nou ja, de eerste zin was... in een relatie moet het van 2 kanten komen.
Daarmee was de toon eigenlijk al gezegd.
En aangezien wij het de afgelopen 1,5 jaar gruwelijk hebben laten afweten... werd het toch maar eens de hoogste tijd om ons deel van de gelofte in te lossen. Helaas, zoals wel vaker, ga je pas beseffen wat je hebt als het er niet meer is. Deze mail mag als rijkelijk laat beschouwd worden en is na al die tijd wellicht wat ongepast, maar daarom niet minder gemeend.
Dit klinkt echt als een songtekst van André Hazes, man.
Nou ja, Dirk en ik zijn ook groot fan van Senior dan. Hè? Nee, en toen hebben we eigenlijk voor Frank, maar eigenlijk voor onszelf, hebben we al zijn columns, of bijna al zijn columns, nog een keer teruglezen om in volledig willekeurige volgorde een top 10 te maken. Mm-hmm. Ook heb ik volgens mij mijn eerste ontmoeting met een column van Frank Heijnen beschreven. En dat was...
Droeg je een rode roos?
Nee. Ik was namelijk op zoek naar de Belgische voetbalcommentator die altijd de programma's op België presenteerde in een leren jas. En toen...
Karel Huibrechts,
inderdaad. Maar ik had die dus niet bij de hand. En toen, ik googelde dus Belgische commentator. En toen kwam ik op jouw fenomenale stuk over de uitvinding van van de co-commentator bij het live wielrennen. Waarin jij een stuk waarin jij de grenzen van barmhartigheid gelijkstelt aan die van betamelijkheid. En ervoor pleitte Wim Kieft en Pierre van Hooijdonk te laten genieten van hun wijntje / lijntje. Dan wel rondje golf. Dichtelijke interpretatie.
Ah, okay.
En ze niet meer naar Siert de Vos te zetten op vrijdagavond bij Willem II tegen Roda. Ja. En ja, daar sta ik nog steeds achter. Ik heb nu een paar weken WK daarop zitten. En ja, Pierre van Hooijdonk. Wat een verschrikking.
Maar even terug naar Frank Heijnen.
Ja.
Want de liefdesbrief duurde vier kantjes.
Hij duurde vier kantjes. Dirk heeft een stuk geschreven. Ik heb een stuk geschreven. En dus een top 10. En dat hebben we opgestuurd. En toen hebben we dagen niks gehoord. Frank. Waarin wij natuurlijk bij de telefoon zaten.
Even naar jou.
Ja.
Jij krijgt natuurlijk dagelijks dit soort mails.
Nou, ik weet nog wel wanneer het was. Want ik stopte toen inderdaad met 6 keer per week schrijven voor HP De Tijd. Ik zou eerst helemaal stoppen. En uiteindelijk ging ik het gewoon 1 keer per week doen. Want ik vond het veel te leuk. Maar ik wilde ook andere dingen, een boek schrijven en noem maar op. Allerlei pretentieuze dingen. En toen had ik in mijn laatste column, dat ging ook wel ver, vond ik zelf, had ik een soort afscheid aan mijn lezers. Wat natuurlijk eigenlijk wat wel over, echt een beetje over de top was. Maar blijkbaar niet helemaal.
Heerlijk.
Ja, want het werd wel opgepikt. En toen kreeg ik die mail. En ik wist echt zeker, dit is niet echt. Dit kan niet echt zijn. Hier is een vriend met iets te veel tijd. Het was volgens mij in januari. Misschien heeft hij nog kerstvakantie. Heeft mij hier...
Ik word hier genadeloos in de zaak genomen.
Ja, gewoon die laatste column van mij wordt hier even geparodieerd op een virtuoze wijze. door iemand die terecht vond dat net te ver ging.
Maar
dat was... En toen, dus ik dacht eerst, wat moet ik er nou terugsturen? En toen had ik het aan mijn vriendin laten lezen. En die zei, ja, ik denk ook niet dat het echt is. Maar je weet het nooit zeker. Dus reageer maar gewoon kort en beleefd. Want misschien is het ook wel iemand die niet helemaal goed is.
Ja, dat zal Dirk leuk vinden om te horen.
Je weet nooit wat ze doen.
Nee, en toen kwam er, volgens mij hebben we een paar keer heen en weer gebeld, weet ik niet helemaal zeker. En toen hebben we een keer afgesproken. Dus toen dacht ik, nu ga ik meemaken of dit een bestaand iemand is.
Mm-hmm. Of Ralf Inbar de hoek komt lopen.
En toen hebben we een keer
koffie gedronken
in Utrecht.
Ja,
ja. Dat was heel gezellig. Maar dat was wel later, denk ik.
Dat was veel later. En je reageerde echt heel, heel leuk, hoor, op die brief. Je reageerde heel lovend met een antwoord van... Wauw, dit had ik echt niet aanzien komen.
Nee, maar dat was ook wel echt zo. En ik dacht, als het echt is, ben ik super trots. Want dan is dat ongeveer het tofste wat je kan horen.
Daarom, je liet een stuk wit... omdat je geen woorden had. En dat was wel erg...
Ik ontroer mezelf hier.
Ja. Nee, dat was echt ontzettend leuk. We deden het ook omdat we het gewoon jammer vonden. En ook omdat we het allebei zelf ook leuk vinden om te schrijven. Ja. Dat is ook waarom wij later koffie zijn gaan drinken. Je hebt me toen ook voorgesteld bij HP De Tijd. Van joh, als je een stuk hebt, kan je het gewoon opsturen. Moet je die en die hebben. En dat vond ik ook ontzettend leuk. En inderdaad, het was gewoon echt... Ook omdat we ervan uitgingen dat jij dit niet zo snel zou krijgen.
Nee. Het is ook sindsdien nooit meer voorgekomen.
Nou, dat is... dat is jammer. Misschien een oproep aan de Rode Brigade.
Ja, in godsnaam.
Ja. Ja. Jeetje, Jonne. En zo zit je in één keer naast hem. Op een terras.
Ik ben helemaal aan het zweten, joh. Ja. Ik kijk ook elke keer vol bewondering naar rechts.
Oké. Nou, we zullen jullie straks samen op de foto zetten.
Ik zit daar linkerzijde van Jonne, voor duidelijkheid.
Maar Frank, ik vind het ook leuk dat je er bent, hoor. Ook al mooi. Heb je geen mail gestuurd. Mooi. Bedanken voor die leuke columns.
Dankjewel.
Wat is jouw favoriete column van Frank Heijnen? Welke herinner je je nog? Tim kijkt naar rechts.
Ja.
Peinzend in de verte.
Ja, ik ben echt. Ik lees ongeveer alle columns die je schrijft. Want het is gewoon. Ik denk dat mijn hele groep mensen dat gewoon in het. Het zit gewoon in je systeem. Dus ik heb gewoon. De columns van Frank komen ook altijd gewoon netjes via de sociale media van Frank naar mij toe. En dan klik ze altijd aan. En ik share ze ook heel vaak. Maar ik geloof niet dat ik één specifieke favoriet heb. Had jij erover nagedacht?
Ja, maar dat is natuurlijk. Die ging dan over Andro Knel. Maar dat was volgens mij een eindsignaal. Dat
was voor Studio Voetbal.
Dat was omdat ik ben natuurlijk NAC supporter.
Dat weet ik dat je daar toen op reageerde. Dus je toen een bericht.
En ik heb echt. Ik was toen. Wanneer was die SLM-ramp?
89.
Dus toen was ik 10. En toen ging ik al naar NAC. En toen was. Andro Knel stond toen een paar wedstrijden in de basis bij NAC. Ja, het heeft heel veel indruk gemaakt. Voor mij.
Hij heeft maar een paar wedstrijden überhaupt gespeeld voor NAC.
Precies, maar het was wel een super opvallende verschijning natuurlijk met die dreadlocks. Hij had ook zo'n soort frivoliteit in zijn spel. En je had het in dat eindsignaal, of dat heet het nou eindsignaal?
Ja, toen heette het nog niet zo, maar inmiddels heet het eindsignaal.
Maar dus dat plakboek van hem had je laten zien ook over zijn dromen als profvoetballer.
Ja, nou, de nabestaanden van hem hebben echt een prachtige site aan hem opgedragen. Ja. En dus allemaal van die pagina's van dat plakboek te zien zijn. En dat was echt. Dat is natuurlijk het rare bij deel van het werk dat ik doe. Als je zoiets vindt, hoe verdrietig ook, dan denk je natuurlijk ook bingo. En dat heeft iets heel Franks. Maar dat was in dit geval natuurlijk ook zo. Het is ook heel mooi omdat.
Maar het is, ik vind het heel mooi ook omdat het zo. Dat die herinnering aan Knel wordt ook door NAC en Sparta, zijn oude ploeg, ook heel erg levend gehouden.
Ja,
en dit droeg daar ook echt heel erg aan bij. Ja. Dus dat was. En het heeft toen op mij heel veel indruk gemaakt. En dit gaf een soort nieuwe diepte eraan. Dus dat vond ik een hele fijne.
Ja, ik vond het ook leuk toen, toen je dat stuurde. Want ik was toen net begonnen met die rubriek. En dit was de. De eerste voetballer eigenlijk die ik zelf niet kende. Dus waar ik zelf niet een soort persoonlijke band mee had of een persoonlijke herinnering aan had. En die rubriek was net bezig en dat ging wel goed. Maar ik dacht, als ik dit een tijdje wil volhouden, moet ik ook af en toe die bewondering lenen. Of in ieder geval van anderen. En dus toen was ik heel blij met je berichtje, weet ik nog.
Ja. Nou, fijn. Dan had je best even mogen mailen, hoor. We gaan straks even op de foto, Frank.
Gewoon een blanke mailtje, dat is al genoeg, hoor.
Precies. Maar goed,
niet veel nodig.
Dat was Andro Knel.
Ja.
En deze podcast gaat over de Tour de France. We gaan voorbeschouwen.
Ja.
Tim, misschien eerst even over deze Tour de France. Want dit is de eerste aflevering in een reeks die we weer gaan maken. We zijn er weer tijdens deze Tour regelmatig. Hoe regelmatig zijn we er? Wat kunnen de mensen van ons verwachten?
Nou, we gaan net als met de Giro gaan we gewoon weer een paar fantastische etappes uitzoeken. Mm-hmm. En dan zijn we direct na de etappe. Zo zijn we ooit begonnen, hè, Willem. De Rode Lantaarn, als de Rode Lantaarndrager binnen is. Dat is ongeveer wanneer de Rode Lantaarn aflevering online komt.
Mm-hmm.
Maar we gaan een stuk of 8 afleveringen gaan we doen. En een aantal specials omheen.
Oké. Okay. Kun je daar al iets over zeggen, over de specials?
Nou, Maarten Cialinghi komt langs.
Met dubbel I.
Ja, met dubbel I, net als Willem. En dat weten veel mensen
Tim
niet.
Tim de Gier.
Ja, Tim de Gier. die hebben we sowieso op het programma staan. We hengelen ook naar een special met Thomas Dekker.
Mm-hmm.
Proberen nog, als hij luistert, hopelijk is hij te vermurmen. Maar we gaan ook met nu.nl gaan we ook 4 specials maken. Dan gaan we even bellen met een verslaggever ter plaatse om te vragen hoe het eigenlijk in Frankrijk is. Want wij bekijken de Tour natuurlijk altijd gewoon keurig vanuit Amsterdam-West.
En dan kunnen we onze favoriete vraag stellen.
Heb je nog een nieuwtje? Ja. Ik twijfel altijd als je dat zegt of je de vraag bedoelt. Heb je nog een nieuwtje of welk dier zou je een dag willen zijn?
Als je een dier zou kunnen zijn. Ja, gaan we, Frank, daar mag je vast over nadenken.
Oh ja.
Die gaan we mee afsluiten straks.
Oh,
zin in. Ja. Tenzij je nog nieuwtjes hebt.
Ik ben vooral benieuwd wat Thomas Dekker daarop zou antwoorden.
Ja.
Want volgen jullie Thomas Dekker op Instagram?
Ja,
ik zit zelf niet op Instagram, maar hij twittert ook al die Instagram foto's. Hij is iedere dag in een ander werelddeel, op een ander werelddeel volgens mij. Dat is echt absurd.
Dat is knap.
Dan, dan is hij weer op IJsland. Nee. Hij is met zijn vriendin, die volgens mij de hele wereld afreist als kunsthandelaar. Of,
jetsetter is het gewoon.
Ja, is echt zo'n jetsetter.
Als kunsthandelaar?
Ja, zijn vriendin is kunsthandelaar.
Oh, dan moet ik contact met haar opnemen. Porselein en antiek? Of...
Waarschijnlijk voor jou.
Okay. stuur hem even mailtjes van 4 kantjes.
Ja.
Tim, de Tour de France van 2018. Hoe ziet hij eruit? Wat is de Tour de France?
Ja,
laten we daarmee beginnen.
Ja, laten we het over de koers hebben. Wat is de Tour de France? Ja, wij introduceren natuurlijk altijd de etappes. Dus nu moeten we ook even netjes de Tour introduceren. Tour de France staat voor Ronde van Frankrijk, Willem.
Oké. Okay.
Is een ritkoers van 3 weken door Frankrijk. En dit is de 105e editie.
Zo.
Het openingsweekend is dit keer in Frankrijk. Dat is ook wel weer eens leuk. Nou, Jeruzalem natuurlijk in de Giro. Het begint met 2 sprints. 2 vlakke.
Ja, we hebben geen proloog of openingstijdrit als begin. Gewoon meteen hop vol erin.
Gewoon sprinten.
Ja.
Dat is altijd leuk voor de valpartijen, want dan is iedereen nog. Iedereen wil nog meedoen. Maar het zijn 2 verraderlijke etappes, want het zijn hele smalle wegen. Mm-hmm. En het is langs de kust, dus er is veel wind en kans op waaiers. En dan is maandag begint het spektakel gelijk, want dan is de ploegentijdrit. En die gaat dit jaar heel belangrijk zijn, 35 kilometer. In de eerste week zijn er ook nog 2 etappes voor de puncheurs. Ik loop nu even door het hele etappeschema
heen.
Er wordt afgesloten in de eerste week met een mini Parijs-Roubaix. Dat is op de dag van de WK-finale, dus op de zondag. En daarna knallen we de Alpen in. Dus 3 bergetappes, waarvan 1 een etappe van slechts 108 kilometer. En er is natuurlijk de Alpe d'Huez op programma. Dus dat wordt de tweede week. En dan kan je alvast met een roze pennetje en een gouden randje opschrijven in je agenda. Dan krijg je altijd de tussenetappes. Die zijn dit jaar ook zijn interessante etappes.
Zijn venijnig, ja.
Goed. Ja, dat is met een punch. Maar het is ook zijn perfecte etappes voor de aanvallers. En dan krijg je de Pyreneeën. Eerst klimmen en een listige afdaling. Dan een extreem korte rit van 65 kilometer. Dan krijg je nog 1 keer sprinten. En dan een geweldige bergrit met de Tourmalet en de Aubisque. Dat is de Tour in het kort, Willem.
Oh, je vergeet de tijdrit.
Oh, de belangrijkste. Ja, ja. Natuurlijk, de individuele tijdrit.
De afsluitende tijdrit.
Op zaterdag, toch?
Op zaterdag. En natuurlijk in de derde etappe.
35
de
kilometer.
De ploegentijdrit.
Die had hij wel genoemd.
Oh, oké, die had ik gemist.
Ja.
Sorry.
Ja, het was heel warm hier op het balkon. Je zat gewoon even weg te dommen. Ik snap het wel, Jonne.
De ploegen worden langzaamaan bekend. Ik zag op Pro Cycling Stats dat er 10 ploegen al definitief waren. Wie zijn de favorieten? De best geclasseerden?
Nou, je kan altijd naar het UCI-klassement kan je kijken. Dus dan heb je een UCI, de ranking van de UCI. En dan kijken wie er nu bovenaan staan en die als favoriet aanmerken.
Bovenaan, officiële. Froome, neem ik aan.
Ja, zal ik ze noemen? Top 10?
Ga je gang.
1 Froome, 2 Landa, 3 Egan Bernal. Dat is ook verrassend, hè, zo hoog.
Dat hij zo hoog staat, ja.
Daar moet ik het zo even over hebben. 4 Nairo Quintana, 5 Romain Bardet, 6 Wout Poels. 7 Primoz Roglic, 8 Alejandro Valverde. Oh, pardon, Alejandro Valverde natuurlijk, van Team Mobistar. 9 Wilco Kelderman en 10 Richie Porte. Nou, dat lijkt me een mooi lijstje.
Dat lijkt me een prachtig lijstje.
Het is wel een Sky-liefhebber die dat...
Ja, ik vind ook... Hoe kan Quintana zo hoog? Die heeft toch nog helemaal niks gereden dit jaar?
Ja, misschien neemt hij de punten nog mee van de misschien geldt het net als met tennis, een jaar lang.
En Poels dan?
Ik dacht dat alleen met de CQ-ranking was, maar...
Misschien is dit de CQ-ranking.
Misschien is het de CQ-ranking, dat zou kunnen.
Ja. Jonne, dit is jouw specialiteit, hè, dit soort lijstjes. Jij bent de enige die dat elke dag ververst.
Dat klopt, maar ik ken de CQ-ranking.
Wat is CQ-ranking?
Nou, dat is de oude ranking en die werkt dus zoals tennis. Dus je behoudt een jaar lang je punten totdat die koers is geweest.
Ah ja. En de nieuwe ranking, die werkt anders?
Ja, volgens mij gaat die gewoon per seizoen van de UCI.
Ah, ja.
Maar er is geen enkel wielerspel of wielerliefhebber die dat serieus neemt. Dus eigenlijk iedereen zit nog steeds op die CQ-ranking. Maar dan nog met die UCI-ranking, maar ook met de CQ-ranking, staat Quintana veel lager. En ik mis trouwens alle sprinters en dingen. Maar ik neem aan dat we alleen de
klassementsmannen
hebben. Ja,
de overall kanshebbers.
Maar voor de CQ-ranking, de poeltjes, die worden ook de waarde van renners in poeltjes worden bepaald op de CQ-ranking vaak.
Vrijwel elk zichzelf respecterende wielerspel gebruikt de CQ-ranking. Hm. Wielerpronen bijvoorbeeld, of ja. Gigabyte.
Daar snijd je een leuk puntje aan, Jonne. Want we hebben voor het eerst dit jaar, voor het eerst in de geschiedenis van de Rode Lantaarn, gaan we een eigen wielerprono doen.
Ja,
een wielerpool.
Ja.
En daar hebben we jouw hoofd van gemaakt, Jonne. Jij bent op zoek gegaan tussen in het wilde landschap van alle tourpools die er te vinden zijn. Wat ja. Gaat van super geavanceerd tot jaren 90 internet. en we hadden je de opdracht meegekregen om iets te vinden wat ergens daartussenin zit. En redelijk makkelijk is te doen voor al onze luisteraars. Zodat er zoveel mogelijk mensen mee konden doen. En jij kwam uit bij...
Rob's robstoerpools.nl.
Robstoerpools.nl. Waar, klinkt echt geweldig.
Ja, Rob, R-O-B-S. Robstoerpools. En de pools is met dubbel O-L-S. Mm-hmm. En daar heb ik een subleague aangemaakt. Die heet De Rode Lantaarn. En daar moet je 15 renners op geven.
Ja.
En die hoef je dan ook verder niet meer te wijzigen. Die kunnen per dag, pakt de top 25, pakt punten. En natuurlijk degene die het geel heeft, maar ook die het groen heeft, de bolletjestrui en de witte trui. En de rode rugnummers worden zelfs, volgens mij ook nog, krijg je ook nog wel wat puntjes voor. En natuurlijk de eindstand levert ook nog punten op.
Dat wordt dus onze tourpool.
Dat wordt onze tourpool, daar kan iedereen aan meedoen. Dan moet je even een accountje maken op robstoerpools.nl. En bij onze subleague 15 renners invullen en zeggen ik doe mee.
Ja, en wij gaan hem natuurlijk allemaal sowieso invullen. Robstoerpools, Frank, ken jij hem al?
Ik weet niet wat hij meemaakt.
Nee, ken jij hem al? Jij bent toch expert als het over tourpools gaat?
Ja, vooral van een afstandje. Ja, Robstoerpools heb ik wel eens van gehoord. Maar
je hebt wel eens meegedaan.
Heb ik wel eens meegedaan?
Ja, dat was via Kost Verloren.
Oh, dat hoorde ook daarbij.
Ja, klopt,
En toen heb ik gewoon jou gemaild met 15 namen. En jij hebt alle
klopt, ja, het was
administratieve
niet,
dingen op je genomen. Ja. Zoals nu eigenlijk.
Maar ben je tevreden over onze keuze voor Robstoerpools?
Destijds, dat is denk ik 2 jaar geleden. Toen deed ik dus via Jonne mee.
Hmm.
Dat is volgens mij een enorme deceptie geworden. Want toen schreef jij studeer iedere dag een mail met een column eigenlijk over de etappe aan alle deelnemers. En volgens mij noemde je regelmatig dan de top 3 van de tourpool en waar Frank Heijnen stond.
Ik heb het af en toe wel laten vallen.
Maar wil je weer meedoen met ons nu?
Ja hoor, ja tuurlijk.
Dan kunnen wij dat ook doen. Iedere keer melden waar Frank Heijnen staat.
Ja, dat mag. Ja,
maar bovendien ben je natuurlijk de schrijver van elk jaar de supergeheime Tour Toto tips.
Ja.
Dus dat is ook waarom we je per se voor de voorbeschouwing wilden hebben.
Ja, want even voor duidelijkheid. Dit is dus de voorbeschouwing van de Tour. Maar vooral gericht op het invullen van je tourpoeltjes. Daarom hebben we nu ook een eigen tourpool. En Frank, jij bent toch wel een beetje een tourpoeltjes liefhebber.
Ja.
Winnaar van de Wieler Revue Tourpool in 2002 en 2008. Naar eigen zeggen?
Volgens mij in 2009... Je kan het terugvinden op Google. Er staat nog een nieuwsberichtje bij Wielerrevue. Het is waarschijnlijk de enige keer dat ik ooit een nieuwsbericht op Wielerrevue ben geweest en zal zijn. Toen heb ik het eindklassement gewonnen. Maar dan moest je gewoon 10 renners. Er was ook geen budget. Dus iedereen had daar min of meer dezelfde renners. En ik won toen 2 fietsen waarvan ik er 1 heb gekregen. Dat is niet met schuld aan Wielerrevue, maar aan mijn eigen gebrek aan assertiviteit.
Om die tweede fiets op te eisen.
Ja.
Maar Frank, okay. Wat een rare prijs, ook 2 fietsen.
Ja, 2 fietsen, ja.
Wat is al die verschillende tourpools? Je hebt er vast veel meegedaan. Wat is de leukste van de tourpools die je in Nederland kan doen?
Rob Stoerpoels, denk ik.
Nee. Dankjewel.
Nou ja, ik vind het toch altijd wel leuk. En dat is daar moet ik nu als eerst aan denken. En dat zal vast bij veel van die tourpools zijn. Maar wielerprona, wat natuurlijk het hele jaar doorgaat. Ja. Daar heb je gewoon een budget. En dat vind ik toch wel eigenlijk wel nodig voor een tourpool bijna. Want dat scheidt gewoon de jongens van de mannen natuurlijk.
Hè?
Daar moet je gewoon...
Anders kan je gewoon naar Unibet gaan en de top 10 erbij pakken.
Precies. En dat vind ik gewoon niet zo leuk.
Nee. Weet je waarom ik ook Rob Stoerpools leuk vond?
Nou?
Omdat het me deed denken aan Eriks prijs- en pretpagina. Ken je die nog?
Nee.
Dat is
niet nog, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Dus Willems favoriete internetsite.
Jij bent ook van de generatie dat je op gratis.nl dingen kon bestellen en die naar vrienden kon sturen. Zoals pizza's of dozen maandverband.
Het zou kunnen, maar ik zat een hele andere scene, denk ik.
Eriks prijs en pretpagina, kunnen jullie dit niet kennen?
Ik ken hem ook niet.
Jeetje. Tim wel?
Ja, zeker. Ja. Maar vooral omdat Willem me daar al meerdere keren zeer enthousiast over heeft gesteld.
Dit is gewoon uit de tijd. Dit
een 5 kilo maandverband heeft opgestuurd.
Dit is toch uit de tijd dat internet nog heel veilig
ik
is,
moest
lijn en leuk
aan,
was.
Harry's Tuincentrum.
Dat is ook een prima associatie, toch?
Ja.
Harry's Tuincentrum, Eriksprijs en Petpagina en Rob Stoerpools.
Ja. Maar jongens, we gaan het nu over de tour zelf hebben.
Ja.
We willen hier gewoon een paar renners identificeren waar we rekening mee moeten houden. Een paar voorspellingen doen over hoe de Tour gaat verlopen.
En die dus eventueel in je Tour-prono kunt opnemen.
Ja, we gaan gewoon het definitieve tourpoeltje maken, denk ik.
Daar komt het eigenlijk op.
Ja, dat is eigenlijk een
stekend plan.
Maar om even de anticipatie voor de Tour even zo hoog mogelijk te maken. Waar zien jullie het meeste naar uit in deze Tour de France? Wat is een verhaallijn die je gaat volgen en die je verwacht in de Tour? Willem.
Ja, er zijn er zoveel. Maar als ik er eentje moet noemen waar ik me de afgelopen weken in mijn gedachten over heb laten gaan, dan is het wel Movistar. Mobistar.
Ja, Mobistar.
Natuurlijk. En hun drie kopmannen, wat ik best wel veel vind. Namelijk Nairo Quintana, Mika Landa en Alejandro Valverde. Wat alles in zich heeft om gigantisch mis te gaan, natuurlijk. Dus de achtergrondverhaal is natuurlijk sowieso, Valverde trekt zich natuurlijk van niemand wat aan, ooit. En die is ook 38 nu, dus waarom zou die ook nog? Omdat hij heeft een waanzinnig seizoen tot nu toe.
Willem is ook 38, hè? Dus dit zegt veel over de samenwerking binnen het team van de Rode Lantaarn.
Valverde heeft natuurlijk iets goed te maken ten opzichte van de Tour van vorig jaar. Toen wij dachten het is einde carrière, toen hij in de bocht bij waar wij stonden in Düsseldorf onderuit ging en zijn knie brak. En wat was het, 6 dagen later alweer op de fiets zat volgens mij en de Alpe d'Huez opklom. Maar dus Valverde is natuurlijk vond ik een grote kans. Quintana wordt door heel veel mensen genoemd als een soort uniek klimtalent. En Landa is vorig jaar bij Sky weggegaan omdat hij niet meer voor Froome wilde rijden. Ja. En die bevindt zich nu in de situatie dat hij niet meer voor Froome hoeft te rijden, maar voor Valverde en Quintana.
Maar dat is toch de stomste move uit de geschiedenis van het wielrennen?
Dat is de stomste move, ja. Ja, zeker. Als er een prijs bestond voor de stomste move uit de geschiedenis van het wielrennen, dan is die van Mika Landa naar Movistar.
Maar zou het in het hoofd van Mika Landa niet zo zijn gegaan dat hij dacht, ik zit bij de belangrijkste ploeg, ik zit bij Real Madrid en ik maak een stapje naar beneden en daar ben ik echt de allerbelangrijkste en de vetste van allemaal.
Ja, een beetje James Rodriguez actie.
Ja, en dus erachter komen dat je niet de belangrijkste gaafste van allemaal bent.
Op zich denk ik dat Mika Landa ook kan googlen en had kunnen achterhalen dat er wel voor ver als Quintana bij Mobistar rijden.
Procyclingstats.es.
De diepste treurigheid vond ik wel dat ik een interview las met Mika Landa waarin hij eigenlijk schreef dat hij zei dat hij voor eigen kansen wilde gaan en ervan uitging dat Quintana en Valverde wel voor hem gingen rijden als het erop aankwam.
Ja.
Toen dacht ik, prijs bestond voor de grootste naïviteit in de geschiedenis van het wielrennen, dan maakte Landa ook daar weer kans op.
Omdat hij dit ook heeft meegemaakt natuurlijk. Wanneer was het? 2 of 3 jaar geleden in de Giro, toen hij eigenlijk beter was dan Aru. Alleen, ja, Aru was nou eenmaal de kopman en de belangrijkste renner van Astana. En die Giro had hij kunnen winnen. En eigenlijk is exact hetzelfde nu aan de hand bij, stel, Quintana was er niet en hij moet met Valverde. Valverde is gewoon die ploeg.
Ja.
Dus al rijdt hij minder goed dan Landa, hij moet alsnog werken voor Valverde. Dat zou altijd...
Ja. Maar het is, ik verwacht niet zo heel veel van Quintana eigenlijk. Ik verwacht geen winst. Maar Valverde heb ik heel hoog zitten. Dus ik denk dat het voor Landa echt gewoon weer op neerkomt dat hij weer moet rijden voor de rest. En dat hij dan uiteindelijk aan het einde van de Tour besluit om voor Team Sunweb te tekenen. Omdat hij denkt dat hij daar kansen krijgt. Voor Sam Omen moet gaan knechten de rest van zijn leven.
Ik denk ook dat Valverde wel echt ver kan komen. Maar ze gaan wel gewoon weer boven de 2000 meter, toch? Ik bedoel, de Obisque is toch gewoon... Ja,
en daar kan Valverde, die kan gewoon niet tegen de hoogte... of dat het te lang klimmen is.
Als het boven de 2000 meter gaat, gaat Valverde gewoon ineens achteruit.
Maar ligt dat aan? Ligt dat aan de luchtdruk of omdat de klim zo lang duurt?
Omdat hij dat zelf ook weet. Hij denkt ineens, godverdomme, 2000 meter.
Dat is hoog.
Misschien heeft hij hoogtevrees, ik weet het niet. Nee, het is altijd... Valverde komt echt een eind totdat het boven de 2000 meter gaat... en dan kan hij het gewoon shaken.
En... Nou, komen zo terug op de podiumkansen van Valverde. Ja. Maar de return question, Tim. Waar kijk jij naar uit?
Nou, we hadden tijdens de Giro hadden het er al over hoeveel geweldige sprinters er meedoen tijdens deze Tour. Dit wordt echt toch een soort Avengers van de sprinters. Ik noem maar wat. Ik noem maar een rijtje. Sagan, Kittel, Groenewegen, De Maer, Gaviria, Cavendish, Greipel, Christophe, Impi, Colbrelli. Doen allemaal mee. En dan gaan we ook nog beginnen gelijk, hè? Met sprintetappes. Ja, nou, dit wordt echt carnage, wordt dit.
Vinden jullie dat echt leuk? Ritten. Ik vind eigenlijk sprints... Ja, ik vind het gewoon niet zo interessant.
Jullie wel?
Het is wel een van de minst leuke dingen. Ik vind het zelf een van de minst leuke. Ja. Ik vind het veel minder dan een bergetappe. Maar ik vind het er wel bij horen dat je zeg maar en het verhaal van de sprinters in een koers hebt en het verhaal van de klimmers.
Ja,
ja, ik ook. Ik vind de sprint zelf vind ik echt iets heel moois. Zeker als het van bovenaf wordt gefilmd. Ja. Dus het vechten om die plekken, wat vanaf dan ongeveer een kilometer of 20, 25 begint. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. En voor de rest, ja, het zijn het natuurlijk etappes die verder niet heel interessant zijn. Maar ja, uiteindelijk gaat het toch meer, luister ik meer naar die etappes dan dat ik er naar kijk. Ja.
Hmm. Maar wat interessant gaat worden, denk ik, bij deze sprints, is dat je hebt een aantal, je hebt zeg maar drie stromingen binnen de sprinters. Je hebt sprinters die als soort Einzelgängers gewoon de moshpit induiken, zoals Sagan. Je hebt een aantal ploegen die gaan met een heel kort treintje, want dat is de nieuwste innovatie in het treinwezen, in de Tour. Zoals Lotto Jumbo.
In de treinlerij.
Dat kan je niet uitspreken, lukt me niet. Maar met Groenewegen, Lotto Jumbo, die gaan voor het korte treintje. Maar je hebt ook de lange treinen, zoals die van Quickstep met Caviria. Dus ik ben wel benieuwd wat het meest succesvol gaat zijn deze tour.
Maar die innovatie van Groenewegen is natuurlijk vooral omdat ze op 16 gedachten hinken bij Lotto Jumbo. Namelijk dat ze
zoals altijd
ritten willen winnen, dat ze een klassement willen rijden en dat ze sprints willen rijden. En je kan niet voor iedereen mensen meenemen. Wat dat betreft heeft Quickstep, die kiezen altijd voor wat ze willen in een grote ronde.
Dat is tegelijkertijd een van mijn grootste frustraties. Ook dat Sunweb dus ook heel vaak nog met iemand voor de sprints en voor de aanvallen meegaat.
Ja.
Terwijl Quickstep en Sky, die gaan altijd gewoon voor een kopman. Ja. Die hebben gewoon
een veel duidelijker plan, volgens mij, tenminste.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
En Frank, wat is iets waar jij naar uitkijkt deze Tour?
Nou ja, qua verhaallijnen weet je het natuurlijk nooit helemaal zeker. Wel dat Movistar, dat kan alleen maar fout gaan. Het is alleen de vraag op welke manier. Ja. Ik vind specifiek die korte bergrit. Ik weet niet precies welke etappe het is.
Er zijn er twee. Eentje van 65
kilometer. Ja,
met die gekke start.
Ja,
die
lijkt me echt
Ja, want ze gaan dus met in groepen starten, volgens mij.
Het eerste is individueel.
Ja.
En daarna groepen. Dus een beetje zoals bij de Formule 1. Dus de top 10 of de top 20 start dus individueel, zo schuin achter elkaar.
Dit
en dan daarna
nog
gaan ze in...
Ja, is echt heel gek.
Gaan ze dus gaan ze weer kijken naar het klassement. En dan starten er dus groepen. En omdat die zo kort is en gelijk omhoog gaat, zou je dus eventueel kunnen zeggen, als je je goed voelt en je bent kopman, ik ga gelijk koersen. Waardoor de rest van de kopmannen moet reageren, omdat ze nog geen... knechten hebben. Mm-hmm. Dat is het idee.
Toch?
Nou ja, ik, dit is echt nieuw voor mij. Ik had er wel iets over gelezen, maar ik wist niet dat dat in deze rit ging.
Maar dit is toch, wat ik best wel gek vind. Dit is dus de allerbelangrijkste koers van het jaar.
Ga je dat experimenteren?
Ja, dat is toch een beetje gek. Ja. Maar hebben we dit al eerder gezien?
Er is niks voor de Tour ook
op
eigenlijk.
Op het WK gaan ze ineens experimenteren met de VAR.
Ja, zo bedoel je. Ja. Maar dat is toch raar dat je dan zeg maar zo'n... Want ik vind het nogal wat.
Ja,
ben ik er niet meer tegelijk starten.
Opeens kijk ik helemaal niet meer uit naar die bergrit.
Nee.
Godzien, ja, ze zitten, zo ver zitten ze er niet achter. Hè. Het is gewoon... het zal max 20 seconden schelen.
Het is natuurlijk gedaan omdat... Daar is natuurlijk ook die korte rit voor. Dat mensen al vanaf het begin af aan al kijken. Ja. Dat we zeker weten dat het vanaf het begin af aan al spannend is.
Ja, maar daar hoef je dus helemaal niet dat soort fratsen voor uit te halen. Het is toch wel leuk.
Ja, het is echt een frats. Ja. Ik vind altijd, het is echt een frats als je het niet in één zin kunt uitleggen wat je nou eigenlijk gaat doen.
Nou, dat lukte Jonne niet, maar misschien niet.
Ja. Ik wou dat zijn vrij lang van stof.
Ik bedoel, we kunnen Jonne veel kwalijk nemen. Maar ik heb echt geprobeerd om dit op verschillende sites te begrijpen. Wat er nou precies gaat gebeuren. Ik vind het echt best wel lastig om uit te leggen aan anderen.
Ze hadden iets simpelers moeten doen. Gewoon iedereen alleen maar linkerbeen gebruiken.
Nee, maar bijvoorbeeld, wat wel interessant zou zijn, is natuurlijk als je een etappe hebt waar iedereen op tijdsverschil gaat. Dus op hoeveel tijd je dan op dat moment staat, zeg maar, mag je vertrekken. Dus Froome mag als eerste weg. Als hij, stel dat hij bovenaan het klassement staat. Dumoulin staat op 20 seconden.
Dus dat doen ze in de Hammer series, daarna. Toch?
Met die, dat vind ik leuk.
Ja.
En dan kun je... dat hadden ze moeten doen. Ja, maar niemand luistert ooit naar mij, Frank.
Nee, maar dat komt omdat je het ook niet in één zin kon uitleggen.
Ja, dat is waar.
Maar Frank, hoe ga jij kijken die rit?
Nou ja, met heel veel tegenzin.
Met een zwaaiend vuistje in de rug.
Ik ben dus op vakantie, dus het is de vraag waar ik ben en waar ik uithang en wat er die dag op het programma staat. Want ik ga zelf fietsen. Dus het is een beetje afhankelijk van de aanwezigheid van een tv of goed internet.
Met de vriendin samen?
Met de vriendin, ja. En de vriendin zit ook niet enorm te wachten op een korte bergrit.
Elke ochtend zo starten. Dat is een
raar verhaal. Ja. Hey jongens, we moeten door. Jonne.
Ja, waar ik naar uitkijk is... het is wel een tour die echt geschikt is voor aanvallers. Dus ook met twee korte bergetappes. Een aantal leuke puncheurs etappes. En natuurlijk een ploegentijdrit. En nou ja, als we naar de Dauphiné kijken en Zwitserland. Uiteindelijk de verschillen tussen de nummers 1 en 2, zowel in de Dauphiné als in Zwitserland volgens mij, was precies de ploegentijdrit. En de ploegentijdrit zal op de derde etappe, geloof ik. En er gaan een aantal ploegen die gaan daar huishouden. Nou ja, Sky, BMC, Mitchelton Scott is goed, denk ik. Maar Sunweb ook. Die heeft ook gewoon WK gereden. Quickstep. Komen natuurlijk niet echt voor een klassement. Maar ja, dan kan onze vriend van de show, Young Bubbles, misschien wel lang mee. En dan heb je natuurlijk de springveren die de rest van de Tour aan kunnen vallen. En dan heb je nog die kasseienrit, waarin waarschijnlijk elke Spanjaard eraf gaat.
Je hebt niet echt gekozen hoor, maar dit is dus de variëteit van de Tour. Dat is waar je het meest naar uitkijkt, van dit parcours.
Ja, dus het, eigenlijk net zoals in de Giro, aanvallers versus... controleurs, om ze zo maar te noemen. Ik vind Dumoulin namelijk niet per definitie een verdediger. Ik vind Sky heel verdedigend natuurlijk. Maar ze controleren en ze vertrouwen op hun ploegentijdrit. Of hun tijdrit. En dat vind ik heel interessant.
Laten we gelijk even een bruggetje maken naar het volgende onderwerp. Want ik wilde aan jullie vragen, hoe gaan de Nederlanders het doen? Maar je noemt al even Dumoulin. En ik heb het gevoel dat je hebt hele sterke gevoelens over Dumoulin deze Tour.
Ja, ik hoorde laatst een geruchtje via dat Dumoulin eigenlijk in de tweede week had uit willen stappen van de Giro.
Maar Heike Visbeek weer.
Ja, die was wat loslippig. En nou weet ik niet of dat echt zo is. Maar ik bedoel, dat zijn geruchten. Maar dat betekent wel dat hij in zijn achterhoofd dus al bezig was met de Tour. En nou ja, hij heeft niet meegedaan met het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Dus hij is zich echt helemaal aan het opladen om hier om in de Tour echt goed te zijn. En als hij echt goed is, dan kan hij hem gewoon winnen.
Wat denk jij, Frank?
Nou, gewoon de afgelopen 20, 30 jaar heeft toch wel uitgewezen dat de Giro ongeveer de slechtste voorbereiding is. De Giro voor het klassement rijden als je de Tour wil winnen. En Dumoulin is niet de beste klassementsrenner van de afgelopen 20, 30 jaar. Er moet wel alles mee zitten, het parcours moet mee zitten. En zowel het parcours zit niet helemaal mee. Het is wel redelijk op zijn... Hij kan het beter aan dan de Giro. Of het is misschien meer geschikt voor hem dan de Giro.
Maar vier aankomsten bergop.
Ja, maar een lange tijdrit. Of een proloog en een tijdrit. Daar had hij misschien wel baat bij gehad. Bovendien, Sunweb kan wel goed zijn in die ploegtijdrit. Maar ze gaan toch tijd verliezen, denk ik, op een aantal ploegen. Ik denk dat ze op Sky en Mitchelton...
Zeker op Sky.
Ja, lijkt me wel. Ja. Dus dan moet hij altijd goed maken. Tijd die bijvoorbeeld in de Giro voorlag op Vroom. Heel lang natuurlijk.
Maar over die ploegtijdrit, hè? Waarom gaat Sunweb tijd verliezen op Sky? Want Sunweb heeft toch gewoon het WK ploegtijdrit gewonnen?
Klopt.
Wat is dan, waarom is Sky dus niet met de sterkste renners mee aan?
Volgens mij zijn renners als Froome zo komen niet op zo'n WK, toch? Of niet?
Ja, wel, die Reem ook.
Die ook? Toen ze...
Ja, zeker.
Okay.
Sky werd toen ook echt op 1 of 2 seconden. Of, wat was het? Niet veel in ieder geval.
Nee.
Dus ze hadden gewoon een goede ploeg.
Ze zaten vlak achter.
Daarom heb ik er dus wel vertrouwen in.
Ja, maar wie zijn bij Sunweb, wie zijn er goed in de ploegtijdrit? Behalve
allemaal eigenlijk, toch? Die Krach Andersen, Kelderman, ja. Matthews...
Goed, ze kunnen het allemaal heel goed. Dus ja. Sunweb gaat de schade wel beperkt houden. Maar ik denk, als je kijkt wat er bij Sky aan motoren rondrijdt, zeg maar. Voor
zeker. Als
en het is ook een ploeg
van
die...
Van Baarle gisteren gewoon Nederlands kampioen wordt. Dat is wel echt...
Exact. Het is ook nog een ploeg die heel veel werkt aan dit soort
dingen. Maar ruim een minuut voor Kelderman.
Dus nog steeds boos dat Sunweb niet Van Baarle gewoon heeft vastgelegd.
Dat is ook wel een belangrijke. Als we het toch over de Nederlanders hebben. Kelderman lijkt een beetje off. Hè? Dus het feit dat hij van Baarle verliest in zo'n NK-tijdrit. En de laatste tijdrit in Zwitserland. Zeg maar, zijn tijdritmotor is niet heel top momenteel.
Klopt.
En hij zou wel de motor moeten zijn van de Sunweb-equipe.
Ja, ik ben vooral benieuwd of ze hem echt gaan laten knechten. Of dat hij dus stiekem weer voor een 12e plek gaat. Want dat hoop ik dus niet. Want dat doet Sky gewoon heel goed. Die laat echt knechten.
Ja.
Dus, want ja, Ome die dan stiekem 9e wordt, super vet. Maar ja, daardoor zit hij op beslissende momenten net iets te ver misschien. Als hij zich gewoon lekker had laten zakken, een van die eerdere etappes.
Maar volgens mij is dat ook de filosofie van Sunweb. Dat ze al die renners zich ook individueel willen laten ontwikkelen. Dus Omen moet dan een keer voor een klassement rijden. En Kelderman moet een keer in de Tour proberen top 10 te rijden.
Ja.
Dat hoort er allemaal bij. Ze gaan niet vol voor Dumoulin of vol voor Matthews. Wat ze bij Sky is het gewoon scoren.
Ja.
Bij Sky moet er gewoon alleen geoogst worden. En, Sunweb zijn ook voortdurend aan het zaaien met anderen. En dat, ja. die hinken dus ook een beetje op twee gedachten.
Mm. Ik ben het helemaal met Frank hierover eens. Maar ik vond ook dat je tijdens de Giro zo opvallend was hoe georganiseerd Sky dat doet. Dat ze echt bedenken, deze twee renners zijn voor de eerste berg altijd. Deze twee renners zijn voor de tweede berg. Deze renners zijn voor de laatste week. Dat hebben ze echt zo helemaal verdeeld in wanneer mensen moeten pieken en wanneer ze nodig zijn. En ik vraag me af, als je naar de ploeg kijkt van Sunweb, of zij... Nou ja, ik weet niet wie ze bedacht hebben voor de derde berg in de laatste week. Maar daar zit Dumoulin altijd
Kelderman,
weer een zeentje.
Kelderman, ja.
Ja. Dat is te hopen.
Zijn er nog Nederlanders die... Frank, kan ik je verleiden om een uitspraak te doen over een voorspelling voor hoe de Nederlanders gaan doen deze Tour?
Nou ja, kijk, we hadden het net over het sprintgeweld. En je hebt even opgezomd hoeveel goede sprinters er zijn. Maar goed, Groenewegen hoort daar zeker bij en zit misschien dit jaar wel in de top 3 van die namen. Samen met Gaviria en in theorie ook Kittel. Hoewel die er dit jaar nog niet zoveel van bakt. Maar die is misschien wel net zo snel of misschien nog wel iets sterker. Dus dan een etappetje moet er wel in zitten, denk ik. Ik weet niet hoeveel sprintetappes er zijn. Maar
ja, echt een etappetje. Ik zou teleurgesteld zijn als Groenewegen maar één etappe wint.
Ja, echt?
Ik heb eerlijk gezegd, ik denk echt dat hij gaat huishouden.
Ja?
Ik ben tot nu toe het meest onder indruk dit seizoen van Groenewegen in de sprint.
Ja.
Nou, maar dat is niet heel vaak tegen deze...
Tegen echte elite.
Hij heeft ze allemaal geklopt.
Ja, allemaal, maar dan steeds maar één. En nu zijn ze met z'n tienen daar.
Ja, ja. Dat is de vraag inderdaad. Hoe goed hij in het gedrang gaat zijn.
Ja,
dat wordt echt een test. Maar ik denk qua wattages en qua kracht... Dat hij gewoon de beste is momenteel.
Mm-hmm.
Denk ik echt.
Ik denk, volgens mij is zijn voornaamste concurrent Gaviria.
Ja,
inderdaad.
Dat denk ik ook. Ja.
Qua snelheid. Maar ja, Gaviria, je moet het altijd maar afwachten. Hè? Dus Gaviria is volgens mij een renner. Inderdaad, als hij goed is en echt goed is, dan wint hij gewoon 4 etappes. Maar het kan ook zomaar niks zijn. Weet je, het kan ook zomaar vallen in de eerste etappe. En dan is het echt... Ik zou dan niet zo goed weten wie Groenewegen op snelheid zou moeten kloppen.
Nou ja, maar goed, vorig jaar was natuurlijk waren er volgens mij veel minder goede sprinters. Of was het veld iets minder sterk. En toen was het toch steeds vijfde, vierde. En toen won hij de Champs-Élysées, wat prachtig is. Maar toen waren alle concurrenten zaten al thuis. Ja,
het blijft toch verbazingwekkend dat zoveel van die... Want ik denk dat je Gaviria, Groenewegen, Sagan en Matthews voor de wat bergachtige aankomsten, zeg maar. Maar alles wat daaronder zit, vraag je toch af waarom gaan jullie met z'n allen naar de Tour? Waarom heb je niet de Giro gepakt waar Viviani in zijn eentje kon huishouden?
Ja, ik heb dat ook niet.
Ja,
onvoorstelbaar.
Normaal gesproken doet Greipel dat wel, maar ja, die heeft het idee dat hij nog een etappe gaat pakken.
Was hij niet geblesseerd, Greipel, in het voorjaar? Dat hij zich niet
klopt trouwens, ja.
Maar Groenewegen, ik zou het... Ik zie het ook wel bij Groenewegen. Ik las een prachtig verhaal en met name prachtige foto's zag ik op Twitter verschijnen en in de Tour, in een van de Tour voorbeschouwingsmagazines, waarin hij vertelde over zijn training. Dus over zo'n hele speciale training bij Lotto Jumbo, die... hoe heet die ploegleider nou ook alweer?
Marijn Zeeman?
Marijn Zeeman, ja. Die moet hij dan een keer of 15 per seizoen doen. En hij zei, ik slaap er s'nachts slecht van als ik hem moet fietsen. Want dan, als ik die training moet doen, als ik zie hem in mijn boekje staan. Want dat betekent dat ze dan, hij woont in Amsterdam. En dan gaan ze even buiten Amsterdam, een kilometer of 10, zoeken ze een viaduct op. En dan moet hij daar 10 keer achter elkaar, eerst 30 seconden vol opsprinten. En daarna nog, geloof ik, 6 keer 20 seconden. En de eerste keer, de journalist beschrijft dan ook, die staat daarbij op het viaduct. En die beschrijft dan wat hij ziet op het gezicht van Groenewegen. En de eerste keer zie je hem een gepijnigd gezicht. En dan weet je, hij moet nog 15 keer dit viaduct op. De tweede keer komt hij omhoog en dan is hij al wit weggetrokken. En dan is hij klaar met sprinten. En dan begint hij over te geven. Klaar met overgeven, rijdt weer terug en gaat doet nog 10 van die sprints. En aan het einde moet hij nog een keer overgeven. Dat je echt denkt, holy moly, wat kan die man, wat ga je dan diep?
Wat een onderbaan eigenlijk.
Ja, ook dat je, ja precies. Ja, ja, goed, hij is wel na een half uurtje klaar.
Ja, het is een korte training, maar hij heeft er zo weinig zin in.
Maar er stonden ook van die ook echt te visuele foto's van de Groenewegen die aan het kotsen is op in die plaatjes. Ja.
En ze hadden nu zelfs een nieuw viaduct gevonden, want er waren geruchten inderdaad dat hij telkens op een bepaald viaduct trainde en dan ging hij nekkie. En dan gingen er dus mensen
kwamen kijken.
Ja, die kwamen kijken naar hoe hij nekkie ging.
Ja. Super leuk voor je Insta-stories.
Ja. Kijk. Zou je gebeuren dat gewoon je werk is?
Ja.
We hebben nog ongeveer een kwartier. We moeten okay. echt even... Ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat als we over renners praten... dat we niet allemaal één voor één iets over die renners praten... maar dat we gewoon één iemand laten vertellen over die renner. Laten we doorgaan. Zal ik nog heel even... Ik geef jij nog heel even het woord over Kruiswijk, goed?
Ja.
Willem, jij had Kruiswijk opgeschreven.
Ja. Ja, over Insta-stories gesproken. Ik volg Steven Kruiswijk dus op Instagram. En het is een beetje stil nog geweest, hè, rondom Kruiswijk de afgelopen... Hij heeft heel het seizoen afgestemd op de Tour. En ik zie hem voortdurend op hoogtestage. Ik zag gisteren een lijstje met wie er 10 dagen voor de Tour de meeste hoogtemeters had gemaakt. En daar stond Kruiswijk bovenaan, nog boven de Froomes en zo allemaal. Het blijft een beetje een enigma uiteindelijk. Hoe noem jij het? De fietsende kleerhanger?
Het vierkant van Brabant. Ja.
Zou jij hem aanraden voor tourpoeltjes, Frank?
Nee, eigenlijk niet. Kijk, als hij zo rijdt als de Giro 2 jaar geleden, dan is het andere koek. Maar dat heeft hij natuurlijk maar 1 keer gedaan. En er zijn meerdere renners die dat 1 keer doen. Dus ik vraag me af of hij dat nog een keer kan. Het is wel iemand die zich heel erg goed kan focussen. Maar zelfs als hij in de top 5 rijdt, wat al ongelooflijk knap en goed zou zijn, dan is het ook iemand die dan vaak 7e, 8e in de bergrit wordt natuurlijk. Ja, hè? Ja. Die in sprints met een groepje niet vooraan rijdt.
Dus je gaat er geen punten mee halen?
Nee, dus voor een tourpool zou ik misschien wel zelfs eerder Mollema, die ook in een groep van 40 meesprint voor de
top 10. Ja, die heeft een lekkere punch nog.
Ja.
Wat ik moeilijk vind bij Kruiswijk is, hij zit in de ploeg bij Roglic. Daar zit ook een soort dubbelheid in. Want volgens mij, Roglic gaat nog niet voor het algemeen klassement dit jaar.
Nee.
Maar is natuurlijk wel iemand waarvan ik denk, stel dat hij nou aan het einde van de eerste week
goed staat.
Heel goed staat.
Ja.
En beter staat dan Kruiswijk. Gaan ze dan niet zeggen, we gaan alsnog voor Roglic.
À la Rasmussen toen.
Ja. En dan kan Kruiswijk zomaar in 1 keer in de rol van meesterknecht belanden. Met Gesink samen. En dat is toch een scenario wat ik niet uitsluit.
Ik heb Kruiswijk en Gesink nog nooit effectief zien meesterknechten, eerlijk gezegd. Dat is, we denken elke keer, nu kan het gaan gebeuren. Maar het is eigenlijk nog nooit gebeurd dat ze ineens op de laatste berg geweldig kopwerk gingen doen.
Ja.
Nee, het zijn geen Scarponi's of weet je wel, die dat echt voor bijvoorbeeld voor Aru heel erg goed deed of zo. Je moet ook natuurlijk de kopman hebben om dat te doen. Hè? Wanneer heeft Gesink nou echt voor iemand kunnen rijden die de Tour kan winnen? Dekker en Bogert leken ook geen geweldige knechten totdat Rasmussen in het veel reed. Ja. Toen waren het fantastische knechten.
Ja. We moeten het nog even over de vader van Tim Mollema hebben.
Ja, ik heb dus gisteren in een exclusief interview in de VPRO-gids heb ik het tijdperk Mollema aangekondigd.
Ja.
Benieuwd wat de linkse elite daarvan vindt.
Maar het is vooral omdat ik wil me indekken. Ik wil nooit Dumoulin voorspellen, want dat komt te dicht bij iets wat werkelijk zou kunnen gebeuren. Ik vraag me af of... Dit lijkt me wel een goed moment voor Mollema. Het is wel altijd... Mollema die is heel constante renner. Die kan altijd... Die weet goed wat hij kan. En
kopman
wat hij
niet kan. Nu? Ook.
Hij is kopman. Ja. En Trek is natuurlijk nog steeds wel een ploeg met een serieus budget. Ook al gaat het niet van een leien dakje dit jaar.
Gooien ze het wel allemaal over de balk.
Ja, en bovendien... Ik vraag me af of je het vertrouwen voelt van de ploegleiding. Want ze gaan nu Poort halen. En dan zal hij toch ook wel denken... Eerst komt dat door en nu halen ze...
Ah, het is echt zijn laatste kans om voor een algemeen klassement, zeg maar. In
bij
deze...
Trek.
Ja, want ja.
En bij Trek rijden de renners wiens contracten afloopt altijd de beste. Dat is altijd
het Jarlinson-Pantano-effect.
Zeker, en die rijdt ook mee. Dit is zijn knecht, dus heel spannend.
Wat denk jij, Frank?
Ik zou hem voor een tourpool zou ik hem wel overwegen, Mollema. Maar ik zie hem toch niet heel erg van voor. Als je ziet wie er allemaal mee rijdt voor het klassement, die je net opnoemde, die zijn in principe allemaal beter.
Maar wel top 10 toch, zou ik zeggen?
Wel top 10. Ja, ik denk het wel. Ja, het is lastig. Hij heeft toen ooit een keer zo'n Vuelta gereden, waarin hij 3e of 4e werd en toen won hij ook het puntenklassement.
Ja.
Dat laatste jaar Rabobank of zoiets. Nou, die Mollema, dat zou ik nog wel een keer willen zien. Dat hij de hele tijd meesprint en aanvalt en zo.
Ja.
Het is ook een beetje een volger geworden.
Het leek alsof hij vorig jaar een andere tactiek had gekozen. Ja. Want we kunnen wel
toen was hij knecht.
Kan wel heel mijn leven 7e, 8e, 9e plek in de Tour of de Giro gaan. Maar het is misschien interessanter om gewoon gebruik te maken van mijn capaciteit als aanvaller.
Ja.
En toen won hij ook die prachtige etappe.
Maar volgens mij vindt hij het interessanter om 7e te worden. Ja. Want dat zei hij in de
Ja, maar toch ergens zit er ook nog wel meer in dan 7e. Want toen die tours 2 jaar geleden dat Froome die berg oprende.
Ja.
Was toen virtueel geel eigenlijk.
Toen stond hij Toen tweede, stond hij tweede. Ja. En ging hij op zijn bakkes de laatste week.
Ja, maar dat hoort er ook bij, hè?
Ja, natuurlijk. Nee, je moet op je fiets blijven zitten.
Dat is de wet van Willem Dudok.
De ijzeren wet van Willem Dudok.
Wat dat betreft vrees ik ook voor Landa. Maar ja, en Daniel Martin natuurlijk. Mm. Maar nee, ja, het zit er ergens ook wel in.
Ja. Ja. En laten we even. Ik had ook aan jullie de privilege gegeven om een joker te mogen inzetten. Aan een renner, die een outsider die jullie leuk vinden, speciaal gaan volgen. Jonne, heb jij een leuke joker ingezet?
Ogenblikje. Ik zet even Jody Benal aan.
Zo kinderachtig dit. Zo kinderachtig.
Zijn broer.
Ja, de broer van Jody Benal heb ik. Egan.
Egan, hoe is het jaar van Egan geweest tot nu toe?
Ja, wonderbaarlijk. Hij is vorig jaar van Nipo Fentini of zo gekomen. Ja, dacht ik ook. Denk ik.
Ja, zo'n Italiaans ploegje.
Italiaans ploegje. Echt een klimgeit. En hij werd gelijk gescout door Sky. En eigenlijk elke koers waar hij aan meedoet, rijdt iedereen een gort. Hij heeft Californië gewonnen. Hij ging onderuit in de laatste etappe van Romandie.
Dacht ik, ja.
En als hij dat niet doet, dan rijdt hij daar ook top 1, 2 of 3. Hij kan een beetje tijd rijden. Dat is natuurlijk zijn zwakte bot. Maar het is gewoon een gigantisch talent. En hij rijdt bij de grootste ploeg.
Maar wat zou zijn rol zijn deze Tour? Hij is toch meer een soort van
knecht? Hij is knecht. Maar het is wel eens eerder bij Sky geweest dat de knecht beter was dan de kopman, toch?
Ja, misschien gaat hij wel naar Mobistar dan volgend jaar. Om daar de echte kopman te zijn.
Waarschijnlijk wel.
Hij behoeft dan een kopman.
Ja.
Zie je er ook wel naar uit, maar 3 weken vind ik wel lang voor hem, hoor, nog.
Ja, zeker. Maar,
hij is 21 of zoiets, toch?
Ja. Okay, maar we hebben het ook over 14, een joker, hè, jongens.
Hij voelt zich 14.
Maar als je naar de lijst, als je nu naar de deelnemerslijst kijkt, dan denk je, er zal toch wel iemand een joker hebben ingezet op Tiesje Benoot?
Zeker, Tim.
Willem?
Ja, nee.
Wat denk
Tiesje
van Tiesje deze Tour?
Ja, nee, ik heb hoge verwachtingen van Tiesje. Ja, hij rijdt natuurlijk hij heeft het seizoen ook wel mooi opgebouwd, vind ik. Dus hij won natuurlijk de Strade Bianchi, wat echt heel goed was. Daarvoor, of de Tirreno, was hij heel sterk. Dus hij heeft allebei eigenlijk al gedaan. Dus een eendagskoers en een rittenkoers. Hij was vorig jaar, werd hij 20ste of zo, denk ik.
Yes.
Tiesje. Hij is nog steeds, ik schrijf hem in ieder geval op voor de witte trui. Want dat is, ik denk dat hij daar beter gaat zijn dan Egan Bernal uiteindelijk. Ook omdat hij een iets vrijere rol heeft. Bernal zal wel.
Zetten we daar een barolootje op?
Dat is goed.
Een barolootje?
Ja? Ja, dat wil ik wel doen. Hey, het is overigens dus wel pijnlijk even dat jij hier tegen je boy Tiesje gaat inzetten.
Klopt. Dit is echt, het was een bevlieging.
Ah, ja.
Maar wacht even, sorry, dus Tiesje. Als Egan Bernal hoger eindigt dan Tiesje, dan krijgt Jonne een barolo van Willem.
Ja.
Mm-hmm. En andersom. Dus als Tiesje hoger eindigt, dan...
Ja, okay, ja, laten we afspreken dat we hem sowieso samen opdrinken.
Ja, dat lijkt me uitstekend.
Hoog
zijn je verwachtingen? Want ik verwacht ook veel van hem, maar ja. Is het...
Elfde.
Elfde?
Ja, elfde.
Nee, Christian van der Velde gewoon. Nee, elfde plek. Leuk.
We hebben het al volgens mij eerder wel eens gehad over de tragiek van de Vlaming. Hè? Dus dat je eigenlijk elke Vlaamse wielrenner die is per definitie in eerste instantie Flandriën.
Oh.
Ook de nieuwe Merckx. Maar als Vlaming word je geboren als eendagscoureur.
Ja.
En eigenlijk als de potentiële winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En al het andere is, zeg maar, is minder relevant.
Ja.
En Tiesje heeft natuurlijk ooit zijn eerste supergoeie Ronde van Vlaanderen gereden. Waar iedereen hem in één keer soort door de bril van de eendagsrenner ging zien. Terwijl het volgens mij het grootste Belgische rondetalent is. Dat we echt sinds Axel Merckx.
Sinds Jurgen van den Broek.
Jurgen van den Broek heb ik echt verbannen uit mijn hoofd. Die heb ik zo vaak in mijn tourpools gehad. Die heeft me zo vaak teleurgesteld. Op een gegeven moment breekt het lijntje, Frank.
Ja,
Frank,
zou jij brak Tiesje niet alleen het lijntje bij je, Jurgen van den Broek.
Nee,
zou jij Tiesje aanraden voor de tourpools?
Nee, ja, ik geloof het niet. Want als hij elfde wordt, zoals Willem zegt, dan zal hij altijd in het tweede groepje binnenkomen in de bergetappes. En dan zal hij een redelijke tijdrit rijden. Behalve als hij zich gewoon in de eerste week op 3/4 laat rijden. En dan kan hij 2-3 etappes in theorie winnen. Maar dan moet hij ook weer solo aankomen. Het is volgens mij een hele beroerde sprinter.
Het is geen veelwinnaar.
Nee, precies. Dus om die reden zou ik het niet doen. Maar ik ben, ja goed, ik sta vierkant achter Tiesje. Maar we moeten hard zijn voor de Tourpool. Ik zou hem niet per se aanraden.
Heb jij nog een joker in gedachten?
Nou, het is niet echt een joker. Het is wel een joker qua persoonlijkheid. Maar Alaphilippe is natuurlijk een vrij klassieke figuur voor dit soort Tourpooltjes. Er zijn veel puncheurs, etappes.
Ja, zeker.
Die kan hij volgens mij in theorie allemaal winnen. Want hij heeft denk ik de beste sprint van de klimmers, beter nog dan Valverde.
Ja.
Dus
denk je dat hij ook een klassement gaat rijden?
Nee, denk het niet. En het lijkt me ook niet nodig. En hij zit natuurlijk in een ploeg waar hij volgens mij mag doen wat hij wil. Dus, dus behalve in de vlaketaps moet hij misschien voor Gaviria een beetje werken. Maar voor de rest, Jungels redt zichzelf wel.
Jungels is Bob Jungels. Ja. Young Bubbles.
Young Bubbles.
Ja, je raakt af en toe in de war.
Ja.
Vriend van de show.
Ja.
Nee, ja, ik zou Alaphilippe doen. En de geweldige Matthias van Genechten, het vreemde tweet op Twitter, die noemde, die leen ik even van hem, Andrea Pasqualon. Had ik nog nooit van gehoord.
Van Wanty.
Van Wanty. En die heb ik even gepro-cycling statst. En toen dacht ik, ja.
Ja. Ja.
Matthias weet van Wanty, joh.
En die kan niks kosten, denk ik.
Voor die kan niks kosten.
Die moet je er gewoon bij doen.
Als je bij Rob Stoerpoels zoekt, dan moet je helemaal naar de onderste pagina.
Maar de
podcast, je kan ook de podcast van Vreemde Tweet volgen, toch? Hoe heet die ook weer?
Nee, hij was Radio Stelvio.
Ja, daar zat hij. Daar was de gast. Ah, oké.
Maar de naam is gevallen.
Leuk, Alaphilippe.
Young Bubbles.
Young Bubbles, ja, dat is natuurlijk de joker van de Rode Lantaarn.
Dikke vrienden met Alaphilippe, zien we dagelijks op zijn Instagram.
Maar onze liefde voor Young Bubbles kent geen grenzen sinds die voor Tom Dumoulin heeft gereden in de Giro anderhalf jaar geleden. Ja. Dat was echt, dat was voor ons, sindsdien kan die niet meer kapot. En
Yates deed dat ook, hè? Maar jullie hebben Yates een beetje...
Die hebben wij niet in ons hart.
Nee, precies. Nee.
Nou ja, dat is inderdaad, hij is iets misgegaan.
We hebben wel van harte gefeliciteerd met zijn 20e plaats in de Giro.
Was het niet Adam toen?
Ja, dat is Adam.
Dat was Adam. Die vinden we super oké. Die is te gek.
Dat weet je nooit. Maar dan moet je naar de sokken kijken.
Ja. Maar Young Bubbles, wat zijn de kansen? Is dat de tourpoolwaardige?
Geen idee eigenlijk. Nee, ja, lijkt me een soort Luxemburgse Thijs Benoot eigenlijk. Toch? Vind je niet?
Ja.
Tot op zekere hoogte.
Ja, nou, wel al beter gedaan. Vorig jaar in de Giro 8e.
Ja, ik denk dat hij voor het klassement gaat, hoor.
Ja? Hij gaat zeker voor het klassement, 100%. En hij heeft natuurlijk echt een leuke ploeg. Stel, Terpstra zegt tegen hem van...
We gaan de kasseirit.
Ja, die kasseirit. We gaan ervoor. Ja, volg mij. Beetje zoals Boom toen met Nibali. Volg mij. En dan kan je zo twee minuten pakken in die kasseirit. Zeker op al die Spanjaarden die alle kanten op stuiteren. Dat is echt een... Samen met de ploegentijdrit is dat echt een wapen van Young Bubbles. Top 5, dan mag hij echt... dan mag de champagne ontkeurd worden.
Ik wil nog één dilemma aan jullie voorleggen. Voor de Tour Prono. Namelijk, er moet een Martin in. In de Tour Prono.
Ja.
Dan heb je de keuze uit drie Martins.
Ja, ja.
Namelijk Daniel Martin, Guillaume Martin of Tony Martin. Frank, welke moet erin in je Tour Pool?
Dan zou ik altijd...
Je moet kiezen.
Uit pure sympathie voor Daniel gaan. Maar als je punten krijgt voor de witte trui, zou ik misschien voor Guillaume gaan. Want die is echt kopman bij...
Wanty.
Wherever die rijdt.
Wanty.
Bij Hilaire.
Dat vind ik iemand die dan 16e wordt en dan toch de witte trui pakt.
Ik ga ook voor Daniel Martin. Omdat ik hem gewoon super vet vind. Ik hou van puncheurs die proberen een grote ronde te winnen. Het gaat hem weer niet lukken. Ik geef hem als tip mee om echt uit de buurt te blijven van Richie Porte. Want die wil hem nog wel eens tackelen. Martin is al zo'n brekenbeen. Maar ik vind hem zo'n vette renner.
Ik moet bij Daniel Martin altijd denken aan die laatste bocht. Ja, die laatste bocht.
Maar hier wordt mijn joker. Dus even wordt gras dus voor mijn voeten weggemaaid. Want ik had als joker Guillaume Martin opgeschreven.
Ja, dat is mijn opzetje om dit jou te laten zeggen.
Ja, ik denk ook dat het een goede is voor de Tourpool. Omdat hij niet zo heel duur is. Het kan wel zijn dat hij goed gaat doen voor de witte trui.
Dan
hij
heeft
gelijk een goed voorseizoen gereden.
Gelijk een rectificatie. Want hij... We doen zonder budget, hè, bij Rob Stoerpoels. Dus je mag gewoon vrij kiezen. 15 man.
Ja, oké. Okay, maar niet iedereen hoeft per se aan onze Tourpool.
Dus dan kan je zowel Frank als Andy Schleck kan je gewoon nemen.
Maar inderdaad, even stel verder. Guillaume
Martin. We hebben hem op tafel liggen. We beginnen aan het einde van onze grote voorbeschouwing te komen. Dan rest ons natuurlijk het belangrijkste moment. De Rode Lantaarn voorspelbokaal.
Ja.
We gaan vandaag natuurlijk het algemeen klassement proberen te voorspellen. De top 3.
Mm-hmm.
En het idee is dat wij tijdens deze tour gaan wij biertjes drinken. Elke etappe een ander biertje van Brouwerij de Molen. Brouwerij Dumoulin. En aan het eind van de tour geven wij een bierpakket met alle biertjes die wij gedronken hebben, geven we weg aan degene die het goed heeft voorspeld.
Ja, het podium van de tour.
Het podium van de
volle
tour.
Volle biertjes ook.
Dus ik zou zeggen, laten we gaan kijken, laten we met onszelf beginnen. Gewoon hoofd op het hakblok. Frank, heb jij een podium in gedachten?
Ja, ik denk dat Nibali de tour gaat winnen. En dan Froome op 2. En dan doe ik als verrassing, voor zover Nibali niet verrassend zou zijn, Vogelsang op 3.
Oh. Jeetje.
De Deense Gezing?
De Deense. Nee, dat is echt andere koek hoor.
Ja, maar als. Ja. Ja,
ik vind dat echt wel.
Ja. Frank, kan je even uitleggen hoe je tot deze keuze bent gekomen?
Nou, Nibali, daar ben ik gewoon. Daar ben ik fan van. Dat is meer hoop dan iets anders.
Ja,
ik denk dat die Movistars elkaar de berm inrijden. Dus anders had ik misschien Quintana gekozen. Froome, denk ik dat hij net tekort komt naar de Giro. En Vogelsang is gewoon mijn klassementsjoker. Ook gewoon echt een goede renner die vaak gevallen is of vaak pech heeft gehad.
Dus rijdt bij Astana, dus het is, waarschijnlijk gaat hij met een uitstekende strategie de Tour in.
Ja, en waarschijnlijk is hij na de rustdag ook verrassend goed. Dat is bij Astana altijd.
Willem, wat had jij voor podium opgeschreven?
Op 3.
Oh, jij gaat van 3-1.
Ja, ik hou het spannend. Ja. Het vierkant van Brabant. Steven Kruiswijk.
Wow.
Ja. Ik denk, leuk. Ja, ik denk dat we de remontada van Steven Kruiswijk gaan zien.
Nu het is wel warm hoor, Frankrijk in juli.
Ja. En,
dat is niet zijn sterkste punt.
Nee, ik vond het. Ik heb Kruiswijk, maar ik vond het extreem moeilijk. Dit is natuurlijk ook een beetje wishful thinking. Maar ik denk echt dat hij het goed gaat doen. Ik heb alle vertrouwen in Steven. Op 2, Chris Froome. En mijn nummer 1 wordt Alejandro Valverde.
Heel vet.
Ja, ik ben het een beetje eens, Jonne, over dat hooggebergte. Dat is zwaar. Hij heeft zwakke plekken. Maar er is niet echt een echte uitgesproken favoriet, vind ik. En niet iemand die huizenhoog boven iedereen uittorent. En dan is Valverde op zijn best. En het is een link Michel. Dit is echt zijn laatste kans. Hij heeft iets goed te maken in de Tour. Dus het wordt Valverde. En Landa zal het chagrijnig moeten aanzien hoe dit gaat gebeuren.
Dus het nieuwe wielrennen is dit eigenlijk.
Het is het nieuwe wielrennen. Dit, ja. Maar tijdperk Valverde kondig ik aan.
Maar hoezo stijgt er niet één iemand bovenuit? Ik bedoel, Froome is al jaren dominant in de Tour. Hij heeft echt in de Giro toch een partijtje huis gehouden daar in het hooggebergte.
Tim, voor de draad ermee.
Ik denk dat Froome er torenhoog bovenuit... nee, wacht even. Deze zin moet ik opnieuw beginnen.
Torenhoog bovenuit toren.
Ja. Nee, ik Froome op 1. Ik denk dat Romain Bardet... Ja, dat heb ik aan het begin van het seizoen gezegd. Dat hij en het WK gaat winnen en het heel goed gaat doen in de Tour. Dus die wordt tweede of eerste.
Hij wordt toch elk jaar tweede of tweede.
Dus er is ook echt een goede ploeg dit jaar. Klopt. Ja, een hele goede ploeg mee.
Ja, leuke keus.
En Quintana... Ik verbaasde me toen ik oude columns... Jij stuurde de column... de pooltips van Frank uit 2013 door. Ja. En toen was Quintana ook al een van de favorieten. En ik heb de hele tijd het gevoel dat hij nog...
Ja, dat was voor het eerst.
dat hij opkomend is.
Ik heb hem ontdekt eigenlijk.
Ja, maar Quintana is een beetje hetzelfde als Romario en Lamberto. Iedereen dacht dat die drie...
Bizar lijstje.
Dat ze 23 waren, maar ze bleken eigenlijk al 33.
Oh,
dus
dat
Quintana
is
was toen 23, maar die was toen al 41 of zo. Gewoon die ideale leeftijd voor een wielrenner.
Maar zijn leeftijd gaat niet lineair dan of zo? Dat gaat niet in één steile lijn omhoog?
Kan elke jaar een andere leeftijd.
Ja, precies.
Ook wel op hoogte.
In Colombia kan dat gewoon allemaal.
Wat voor podium heb jij
opgeschreven? Als je genoeg witte bloedlichaampjes hebt, dan gebeurt het.
Mijn podium is vader en wensen van de gedachten en dergelijke. Op 3 Landa. Vind ik gewoon een super vette renner. Maakt domme keuzes. Ja, Soir Sarankun. hij gaat gewoon aanvallen. En dan maar een bommetje eronder. Op 2 Nibali. Ja, volledig gissen naar zijn vorm. In koers van een week beschouwt hij gewoon als een soort fietsvakantie met zijn vrienden. Maar ja, 3 weken, dan gaat hij toch gewoon weer vlammen, hopelijk. En op 1... Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar ik heb Poort. Volgens mij heeft hij 1 keer 7e geworden in een grote ronde. En voor de rest gaat hij altijd op zijn bakkes. Of heeft hij een jour sans. Maar dit keer gaat hij het gewoon flikken.
Hij was wel weer in Zwitserland. Gewoon weer klassiek. Iedereen van kop af aan gewoon kapot rijden.
Hij was echt goed. Hij was echt goed. En als hij gewoon voor 1 keer in zijn leven op zijn fiets blijft zitten. En niet een ravijn in rijdt. Of weet ik veel wat. Gewoon of pech heeft op die ellendige momenten. Ja, dan kan hij hem gewoon echt winnen.
Weet je wat het probleem is met Poort? Los van alles wat je net zegt. Hij is net vader geworden. van Luca. Een zoontje heeft hij gekregen in mei. En als je vader wordt, neem je echt minder risico. Want dan heb je iets om voor te zorgen. Zeker als het zo klein en
pril is. Echt poortversteen.
En dit is in mei.
Wat kinderachtig om mij dit nu pas te vertellen, Willem.
Ja, sorry. Ja, ik las het ook pas te straks.
Maar wacht even. Dit is een mooie theorie. Want het kan natuurlijk zijn dat Poort nu eindelijk een keer op zijn fiets blijft zitten. Omdat hij net een zoontje heeft gehad en voorzichtiger afdaalt. Ja. En daardoor de Tour wint.
Maar hij daalt altijd zo voorzichtig af. Dat is de reden waarom het altijd misgaat. Hij neemt een soort vierkante bochten altijd.
Maar jij denkt dat dit voorzichtig is. Maar dit is dus, het is juist dat nu komt het goed. Rijdt hij gewoon met het groepje mee naar beneden.
Ik hoop het.
Ik denk dat hij zich niet meer vol dat hij niet meer vol erin stort. En dat juist een probleem gaat zijn. Daarom heb ik Poort niet opgeschreven. Verder kan ik er heel uit mee met je theorie. Maar ja, hij is net vader geworden. Dus het kan niet.
Ja, ik als ook net vader geworden steun hem van harte. Come on, Richie. Overigens komt hij, las ik, uit Tasmanië. Vind ik ook leuk.
Tasmanian Devil.
Ja, oké. Okay.
Vanaf dit weekend kun je dus intekenen op de Facebookpagina van de Rode Lantaarn voor jouw eigen klassement. En maak je dus kans op een drietal prachtige prijzen. Een poster van mysportmoment.com, een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact en een reuze speciaal bierpakket van Brouwerij de Molen. En misschien doen we er ook nog wel iets van Eriks prijs en pretpagina bij, Frank.
Ja.
Maar daarvan mogen we nog niks zeggen. We moeten natuurlijk ook nog even de etappe voorspellen. De eerste die eraan gaat komen. En dat is dat lijkt op het oog een vrij simpele sprintetappe. 201 kilometer. Dat is de etappe van zaterdag dus, de allereerste. Maar er zit wel een dingetje in. Namelijk, ze gaan weer over die gekke oceaanweg. Ja, en die weet ik nog uit 1999... De Passage de Gouin, want dat is namelijk een soort een weg die twee keer per dag overstroomt.
Ja.
En dan
weer... dat is die ene waar 20 renners om het leven zijn gekomen.
In 1999, waar de Tour van Alex Zülle om zeep geholpen werd.
Ja, en van Bogert. Hè?
Ja, wat klas die erbij zeg.
Glibberen en glijden. Ja. En dus daar zou zomaar als er een zeesterretje blijft liggen,
dan kan die zomaar tussen je spaken raken. Ze hebben twee keer gedaan dat er niks gebeurde.
Dus het is weer tijd, wil je zeggen.
Ja.
Maar in potentie is dat eigenlijk het enige gevaar wat op de loer ligt. Hoewel je het in de Tour natuurlijk nooit weet. Zeker zo'n eerste etappe waar niet alleen de etappezege op het spel staat, maar ook de gele trui. Zo'n extra dingetje.
Ja, en ook alle sleutelbenen van alle klassementsrenners, denk ik.
Precies. Maar die moeten we ook nog even voorspellen. Want dat is natuurlijk de eerste echte Rode Lantaarn voorspelbokaal van die we daadwerkelijk kunnen uitreiken.
Goed, Willem. Wie heb jij in gedachten?
Ja, het is Gaviria of Groenewegen uiteindelijk. En dan ga ik, omdat ik als eerste mag zeggen, ga ik natuurlijk voor Groenewegen.
Oké.
Okay. Ja.
Jonne?
Ja, ik mag dan als tweede en dan ga ik voor Gaviria.
Ja, dat dacht ik al. Ik mag ook nog een keer Groenewegen zeggen hoor. We gewoon de prijs.
Ik denk eerlijk gezegd Groenewegen, maar ik zet hem op Gaviria. Omdat ik al het hele seizoen verkondigde dat Gaviria iedereen kapot gaat rijden. En jij dan zegt dat je hem zwaar overschat vindt. Dus dan vind ik dat weer een mooie battle.
Okay.
Frank, ik reken een beetje op jou om hier een origineel verhaal
aan
toe te voegen.
Ja, ik dacht, ik heb niet heel veel vertrouwen voor het klassement van Dumoulin. Omdat ik toch denk dat hij niet genoeg zich alleen op de Tour gefocust heeft. Maar ik zet hem gewoon voor de eerste etappe. Laatste 2 kilometer.
Ja? Oh, dat zou heel leuk zijn.
Dat zou een verrassende wending zijn. En dan het geel ook niet meer afstaan.
Nou ja, goed. Maar Vinokourov heeft ooit gewonnen op Champs-Élysées. Als hij het kan. Nou ja, ik wou zeggen, als Vinokourov het kan, kan Dumoulin het ook. Ik weet niet of dat geldt. Maar...
Ik wou net zeggen, dan moet je ook nog wel een paar goede prijsafspraken maken natuurlijk.
Ja. Ja,
en hopen dat Oeran mee zit.
Ja. Nou, maar het is wel de enige reden, vind ik, om voor mij te blijven kijken naar zo'n sprint. Want voor de rest sta ik alleen maar in de keuken en de hoop dat ze allemaal het overleven. Dus voor Dumoulin blijf ik dan zitten.
Ik heb Sagan opgeschreven, want ik gok een beetje op valpartijen in een hele moeilijke dringen finale. En Sagan is gewoon een van de betere, kan heel goed sturen, kan goed op zijn fiets blijven zitten.
Cavendish doet ook mee, denk ik.
Cavendish doet ook mee, ja.
Ja. Is dit een Cavendish etappe?
Grote.
Nou, ik dacht van die rijdt dan waarschijnlijk Sagan omver.
ja, waarschijnlijk, ja.
Wraak van vorig jaar.
Ja, okay. Ik laat Sagan staan.
Okay. Leuk. Nou, meedoen kan dus via de Rode Lantaarn op Facebook en like die pagina dan meteen even. Of het kan ook op Twitter via de hashtag voorspelbokaal. En dan zien we het. En dan maak je dus kans op een boek uit het wielerfonds van Atlas Contact.
Ja, dus je mag nu 2 dingen voorspellen. Hè? Een podium met de hashtag voorspelbokaal.
Ja, dat is de megaprijs die je kunt winnen. En de etappe de etappezege, daar kun je een potentieel omboek mee winnen.
En win je dan de kleine Heine? Want dan heeft het voor Frank heel weinig zin om mee te doen.
Die zit niet bij Atlas Contact in het wielerfonds, toch?
Ik dacht het wel. Volgens mij mag hij wel meedoen voor het Atlas Contact.
Oké, nou zullen we dan een kleine Heine weggeven?
Ik heb nog geen gesigneerde kleine Heine.
Oké.
Maar ik wil hem ook wel weggeven.
Dan gaan we een
leuk om hem te ontvangen. Hoor.
Ja. Dan wordt het de eerste gesigneerde kleine Heine die je kunt winnen.
Ja.
Leuk.
Met een mail van 4 pagina's van Jonne erbij. Ja. Van Frank Heijnen.
En een blanco mail van
laten we dat
Frank
doen. Laten
erbij.
Laten we die mail uitprinten, zodat we die in het boek kunnen stoppen. Want dat is toch onderdeel van het uiteindelijk van het oeuvre van Frank.
Ja, is goed.
Best wel intiem, maar... Ja.
Dat snap ik.
Dan nog even iets huishoudelijks. Maandagavond 9 juli. Dat is na de teamtijdrit, de ploegtijdrit. Speelt de documentaire Time Trial in de Bali in Amsterdam. Dat is de documentaire over David Miller. De voormalige prof en succesvolle tijdrijder.
Klinkt goed.
En daar komt Thomas Dekker. Komt daar ook. Die wordt geïnterviewd na afloop door mij. En daar zijn jullie allemaal van harte welkom om daar naartoe te komen en een biertje met ons te drinken. Want ik denk dat Jon er ook is en Willem ook.
Ja, zeker.
Misschien Frank wel?
Nee, ik ga die dag op vakantie. Dus helaas.
Oh, oké, geen Frank. Nou, dat is misschien ook voor sommige mensen een reden
een
om te
aanbeveling,
komen.
Ja.
Kaarsjes kan je krijgen via debali.nl. Ja. Oké, dit was het, jongens. De eerste Rode Lantaarn van de Tour. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en Tim de Gier. En Jonnes Riese vandaag. En invité speciaal Frank Heijnen.
Dankjewel.
Frank, ik heb het gevoel dat we nader tot elkaar zijn gekomen. Jij ook vandaag?
Ja, toch?
We hoeven niet meer elke keer onze vuist te ballen als we het over jou hebben.
Ja, nee, je vertelde me dat een paar weken geleden. Dat aan de hand was. Dat jullie een soort dartboard hadden met mijn foto erop. Op de redactie van de Rode Lantaarn. Behalve Jonne natuurlijk.
Ik wou niet zeggen.
Ja. Maar dus, nou ja, goed. Ik hoop dat dit een soort eerste entente is.
Ja.
Ik ben blij precies, dat mijn tussenkomst dit heeft gebracht. Ja. Dat vind ik toch een beetje de Zwitserland van de Rode Lantaarn. Stefan Koen van de groep.
De Stefan Koen van de groep. Ja, dat is een mooie titel. De Kersers Zwitsers kampioen tijdrijden, toch?
Yes, zeker weten.
En dan zou je zeggen, als wij nader tot elkaar kunnen komen, dan zou het zelfs bij Movistar nog goed kunnen aflopen.
Ja, je weet het niet. Zometeen is Movistar gaat schitteren als ploeg tijdens
als
deze
één geheel, ja.
Ja, dat echt zo'n machine wordt het dan. Ja.
Dan komen we nog een keer bij je langs, Frank. En dan moeten we het een en ander recht zetten.
Oh ja, dat is goed.
De Rode Lantaarn wordt geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wij danken natuurlijk hetiskoers.nl, de leukste wielerblog van de Noordelijk Halfrond, voor de morele steun op vele fronten. En Brouwerij de Molen en Atlas Contact en mysportmoment.com voor de sponsoring en de prijzen. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan. Op Twitter zijn te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier en @TonGarson, waarvan de eerste O een nul is.
Ja,
toch?
Oftewel,
nog steeds?
Laat me met rust.
Laat me met rust, bedoelt jongen. En F. Heijnen.
@F. Heijnen, ja.
Met een N aan het einde. Niet te verwarren met @Bas Heijnen.
Nee. Die verwarring is laatst door een taxichauffeur gemaakt. Waar Adriaan van Dis zat in een taxi. En toen vertelde iemand heel erg enthousiast over de voetbalcolumns van Bas Heijnen.
Oh ja. Ik denk dat Bas Heijnen ook fantastische voetbalcolumns
heeft. Ja, hij heeft tijd over nu, toch? Dus wie weet wat hij nu gaat doen. Trouwens, over Brouwer en de Molen. De eerste keer dat jullie mij vroegen voor de Rode Lantaarn, toen was ik in China. Dat is 2 jaar geleden. En toen kwam ik helemaal uitgeput aan. Ik en mijn vriendin kwamen we uitgeput aan in een hotel in Peking. Een soort hostelachtig iets. En daar was een klein café bij. Daar hadden ze alleen maar bier van Brouwerij de Molen.
Oh,
midden in Peking. Toen voelde ik me... Ja, daar werd ik helemaal senang.
Voor een Dumoulist is dat natuurlijk wel een goede oase.
Ja, toen schoot ik even vol. Was ook de jetlag trouwens.
Ik roep natuurlijk zoals altijd weer iedereen op om je te abonneren op iTunes en daar een reviewtje achter te laten, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Frank, als wij straks weg zijn, wil je dan ook niet even een wervelend, als we een beroemde columnist in onze reviews hebben staan? Dat zou het de podcast toch goed doen? Misschien
waar
4 pagina's.
Waar doe ik dat?
In iTunes.
In iTunes. Kan dat ook zonder smartphone? Ja, dat kan wel, hè? Of niet? Dat weet ik echt niet.
Dat weet ik eigenlijk ook niet zeker.
Ik heb geen smartphone.
Oh, ja. Wat goed zeg.
Gaan we dat
wonderbaarlijk
gaan we het zien. Ik heb nog een leuke reviewtje van vorige keer. 4 sterren van Puk Amelie. 4 maar?
Ja,
zeker suboptimaal, zegt ze.
Wauw. Oh, wat een waanzin. Kritiek. Dat zijn we niet gewend.
Na een fantastische reeks in het voorjaar en mooie Giro, is een Dauphiné zonder Tim, Willem en Jonne echt suboptimaal. En dat terwijl Young Bubbles en Boyetisch meekoers in deze mini-tour. Ik neem nog maar een natje en kijk rijk als het uit naar jullie reeks tijdens de Grande Boucle. A bientôt.
Nou, ja. Dus
terechte ster... kritiek. We waren er niet.
Ja, we schitterden in afwezigheid.
Ja, dus okay, dat ja, moeten we volgend jaar. Volgend jaar doen we gewoon alle rondes.
Accepteer, Puk. Accepteer.
Beginnen met de ronde van Oman, toch? Jouw favoriet, John?
Nee, de Tour of Hainan is mijn favoriet. Allemaal diep in oktober.
Diep in oktober.
Wat doen jullie eigenlijk met veldrijden? Kun je niet gewoon al die veldritten doen? Gewoon super prestige?
Ja, ik ben niet zo'n veldrijder.
Nee, maakt niet uit, joh.
Ben jij een groot veldrijden fan?
Nee, maar het is wel natuurlijk de opvulling van die 3 maanden. Je kan niet 3 maanden lang naar Pro Cycling Stats zitten kijken. Totdat de Ronde van Oman weer begint.
Ik hoop eerlijk gezegd dat we verschillende portretten kunnen maken van wielrenners.
Ah ja.
Dus,
ja.
Dus
naar Luxemburg bij Young Bubbles langs.
Bijvoorbeeld. En ik had laatst met Laurens ten Dam die podcast produceer ik, Liv Sloop. Mm-hmm. En hij zat met Terpstra. En toen heb ik Terpstra gepolst of hij daarvoor te porren is. En hij zei, laat maar weten, eind van het seizoen. Dus hopelijk dat we een paar van die jongens te spreken kunnen krijgen. Terug kunnen kijken en vooruit kunnen blikken. Dat lijkt mij heel erg leuk.
Jonne, dit soort plannen, dit moeten we gewoon achter de schermen uitvoeren. Als je dit nu zegt, dan scheppen we verwachtingen bij luisteraars. En dit wordt weer één grote... Dit wordt een suboptimale recensies in het najaar. Als we al die mensen niet hebben.
Sorry Tim, dat is mijn jeugdige onbezonnenheid.
Dit was hem, de grote voorbeschouwing van de Tour. Die naken is nog maar een paar nachtjes slapen. Afhankelijk van wanneer je deze podcast luistert. Ja, misschien is hij dan al begonnen.
Ja, daar heb je niks meer toe.
Frank, bedankt. Jonne, bedankt. Willem, bedankt. A bientôt.
A bientôt.
Doeg.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sit right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.